Goedenavond. Het is 7 uur precies. Jullie zijn allemaal aanwezig. Welkom. En daarmee open ik ook de vergadering. Je zult misschien denken van, hé, waar is de rest? Nou, daar heb ik een hele goede verklaring voor. Er is een aantal die wat later zal binnenkomen. Omdat er bij de commissie bestuur een blijkbaar een heel populair, leuk agendapunt ook om 7 uur genoteerd staat waar men de voorkeur aan geeft. Niet getreurd. Ze komen zo meteen deze kant op. Ik zal niet alle namen gaan opnoemen. Wel een bericht van hindering van mevrouw Staalman. En de heer Korteweg zal haar eventueel vervangen, maar die heb ik nog niet gezien. Oh, die is ook naar bestuur. De heer Siepel komt later vanwege andere redenen, maar de heer Hofstra is aangeschoven. Nou, volgens mij is daarmee het kringetje rond. Ik zie de heer Van der Linde nog.
De heer Ravenswaai is ook aanwezig.
Noteren we die ook als afwezig? Vanuit de VVD-fractie kreeg ik bericht door dat de heer Platen wat verlaat is. En de heer Vulling zit bij ons aan tafel. Welkom in ons midden. Daarmee iedereen nogmaals welkom. En kunnen we mij betreft overgaan naar het vaststellen van de agenda die voor ons ligt. En ik kijk even de kring rond. Zijn er aanvullingen, opmerkingen, bijstellingen gewenst? Of kunnen we hem zo vaststellen? Nou, ik zie verder niemand die wat in te brengen. Dan stellen we hem zo vast. Goed gebruik is natuurlijk dat de presentielijst rondgaat. Dus die zult u zo meteen langskomen. Dus graag even tekenen. Dan komen we toe aan de mededelingen. Ik heb er even een aantal over de programmering van de komende weken. Wanneer wij onze vleugels gaan uitslaan tot buiten de provincie zelfs. Maar we beginnen in Almere op 7 april. Daar hebben we natuurlijk al eerder met elkaar over gesproken. Dan is er een werksessie met de gemeenteraadsleden van Almere over Almere 2.0 raam. Die is inmiddels ook, het programma is in voorbereiding. En,
hoeveel april was dat?
7 april. Als het goed is, staat hij in uw agenda. Donderdag 7 april, omdat dat de vergaderdatum is.
Hoe laat?
Van 5 tot 7. Ja. Dank u wel. Volgens mij is de informatie, die komt ook uw kant op.
Die is verstuurd.
Die is zelfs verstuurd, meen ik mij te herinneren. Oh, nu wil iedereen tegelijk. 7 april, we beginnen om 16:30. Nee, we beginnen helemaal niet om 16:30. 17:00. Tot 19:00. De heer Hopsten heeft een vraag.
Want bij een van de vorige commissies hebben we toegesproken over meneer Bakas, die komt optreden voor ons die avond.
Mag ik u onderbreken, want daar komen we zo op uit.
Sluit het op elkaar aan?
Ja, het komt helemaal goed.
Nou, dat stand op.
Geen zorgen, ja, geen zorgen. Wij zijn van de commissie ontzorgen, dus daar komen we zo meteen op terug. Ja. Op 7 april gaan we naar Almere. Inmiddels is ook de informatie verzonden en het programma is gereed gemaakt voor ons allen. En daaruit blijkt dat er de invulling van het programma een vrij breed van opzet is. Naast gedeputeerde Lodders zullen ook gedeputeerde Appelman en Rijsbeman en vanuit Almere zijde de aantal wethouders daarbij een rol vervullen. Dus we hebben ook gemeend daarmee ook de andere commissieleden van harte en daarmee dus ook statenleden van harte uit te nodigen om ook aanwezig te zijn op deze denk ik wel interessante sessie over Almere 2.0/raam op 7 april aanstaande. Ik kijk even naar de griffier. Moet men zich nog aanmelden?
Voorzitter, dat moet voor 31 maart. Misschien nog even goed naar de mail kijken. En er is een specifiek e-mailadres in Almere waar u zich moet melden.
Kijk even naar gedeputeerde Lodders. U had volgens mij ook nog iets over te melden.
Nou ja, in aanvulling daarop, voorzitter. Om te voorkomen dat er straks veel meer gedeputeerden en wethouders aanwezig zijn. Doe ik een beroep op u, want ik heb vanmiddag begrepen dat er nog maar 2 mensen zich aangemeld hebben. Dat is nog geen 31 maart, maar dat ziet wel aardig op en ik vind dat toch wel een beetje jammer. 8 raadsleden uit Almere, dus toch graag nog even een reminder aan u allen om zich op te geven. En op het moment dat u zich opgegeven heeft, nu heeft u de uitnodiging gehad met het programmaatje erbij, maar dan komt er ook nog aanvullende informatie die u van tevoren tot u kunt nemen. Maar dat is alleen voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Dank u wel. Nou, ik kan me daar van harte bij aansluiten bij die oproep inderdaad om zeker naar deze bijeenkomst te gaan. Volgens mij hebben we daar ook eerder over met elkaar gesproken over deze commissie, dat wij ook zelf de wens hadden om daar nader over in gesprek te gaan. Dus aan uw verzoek wordt op deze manier invulling gegeven. En dan is het denk ik ook wel zo goed om daar dan ook zeker vanuit de commissie ruimte zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Dus tot en met volgende week donderdag kunt u zich aanmelden, maar het liefst zo snel mogelijk. Daarmee is mij betreft dit onderdeel voldoende besproken. Gaan we over naar een volgende werkbezoek op 13 april aanstaande. En dat is ons werkbezoek aan de provincie Overijssel in het kader van de Flevoperspectieven. Daar hebben wij als commissie eerder aangegeven ook in gesprek te willen met een andere provincie die een soort gelijk proces doorlopen heeft, traject doorlopen heeft. Nou, de keuze is gevallen inderdaad op de provincie Overijssel. We zijn ook van harte uitgenodigd om daar naartoe te gaan. Ik kijk even naar de griffier. Is daar ook al een apart bericht over rondgestuurd naar de commissie? Ja. En intussen hoor ik ook net dat er voor ons uit al in ieder geval 13 aanmeldingen zijn binnengekomen. Dus dat is heel erg mooi. Ja, nou ja, ja. Die kant van blijkbaar. Goed om te melden is ook, als wij daar in Zwolle zijn, bij het provinciehuis, dan beginnen we daar om 16:30 met een technische sessie over de omgevingsvisie. En de griffier kan denk ik even iets meer toelichten wat dat inhoudt.
Wat ik begrepen heb van onze griffier is dat daar een regulier overleg rondom omgevingsvisie plaatsvindt. Dat noemen ze daar technische sessies en dat er dus ja, specifieke facetten rondom hun aanpak aan de orde komen. En daar mogen wij bij zitten om dat eens aan te horen van hoe gaat dat nu.
De heer Bogert heeft een vraag.
Kunnen we dan ook in gesprek met die mensen of is het alleen aanhoren van wat?
Nee, dit is slechts het voorgerecht. En daarna gaan we even met elkaar even een broodje eten en om 18:00... zal dan inderdaad de inhoudelijke sessie met de statenleden al daar plaatsvinden. En die is ook het programma, voor zover ik heb kunnen zien op dit moment, is ook sterk gericht op interactie. Dus geen aanhoren, maar natuurlijk de bedoeling dat wij met elkaar echt gaan uitwisselen.
Korte presentaties.
En door middel van korte presentaties, maar ook het gesprek met elkaar gaan opzoeken. De heer Bouma.
Voorzitter, ik heb begrepen dat dat de enige mogelijkheid was, maar het loopt natuurlijk dubbel met de commissie Duurzaamheid. Dus helaas kan ik er niet bij zijn. Ze verwachten mij daar, geloof ik. Is het ook mogelijk dat er een redelijk uitgebreid verslag van komt, zodat degenen die er ambtshalve niet kunnen zijn, er ook kennis van kunnen nemen?
Ja, hoor ik aan mijn rechterzijde. Dat is zeker mogelijk. Inderdaad hebben wij inderdaad in de communicatie ook aangegeven dat dit in de overleg met de griffier van provincie Overijssel eigenlijk de enige mogelijkheid, ja nee, eigenlijk kan ik wel weglaten. De enige mogelijkheid is dat wij binnen de termijn van de Flevoperspectieven met hen tot een uitwisseling kunnen komen, tot een bezoek. Ja, en ook in Overijssel is op woensdag vinden alle vergaderingen plaats. Dus in die zin ontkomen we gewoon niet aan dubbelingen. Dus ik verzoek u eigenlijk ook om binnen uw eigen fracties zoveel mogelijk te kijken wie in de gelegenheid is om die kant op te gaan. Dus dat. Dan dat over het werkbezoek aan de provincie Overijssel. Dan komen we uit op de heer Bakkas, waar de heer Hofstal zeer benieuwd naar is. Daar hebben we ook een afspraak mee kunnen maken. Dat was ook een hele puzzel, kan ik zeggen. Daar heeft de griffie ook heel veel tijd in gezet om dat voor elkaar te krijgen. En het is gelukt. De heer Bakkas zal bij ons zijn op maandag 11 april. Van 19:45 tot 20:45. Nou is het zo dat er veel fracties op dat moment ook ongeveer starten met de fractievergadering. Dus wij hebben ook eerst een uitvraag gedaan bij de fractievoorzitters van is dat voor jullie te hanteren. En nou, we hebben daar overwegend alleen maar positieve reacties op binnengekregen. Dus in die zin als u van harte welkom om bij deze sessie met de heer Bakkas aanwezig te zijn. En u bent door uw fractievoorzitter al nou in ieder geval toestemming gekregen om daar zeker bij aanwezig te zijn. Dispensatie is verleend, kan ik alvast melden. Volgens mij is daarmee ook dat onderdeel wordt dan ingevuld. En zijn we, ja, denk ik, heel goed op dreef. Dan als laatste mededeling. Dat gaat over iets kortere termijn weer. Dat heeft, betreft woensdag 6 april van 5 tot 6 uur. Voorafgaand aan de PS-vergadering. Is er een beeldvormende ronde over de verordening, kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Waar u ook voor uitgenodigd bent om daar aanwezig te zijn. De verdere behandeling zal dan op een later tijdstip in deze commissie plaatsvinden. Als we het hebben over oordeelsvormend. Maar op woensdag 6 april van 5 tot 6 is de beeldvormende ronde. Dat waren van mijn kant de mededelingen. Ik kijk nog even naar mijn linkerzijde. Naar de gedeputeerde heeft ook geen mededelingen.
Voorzitter, ik heb een mededeling, want ja, ik had het natuurlijk even moeten zeggen bij het melden van wie afwezig was. Maar de heer Smetsers is afwezig, omdat hij net vader is geworden gisteren. Van een dochter overigens.
Nou, dat is heel goed. Blij bericht. Ik hoop natuurlijk dat alles helemaal
in goed. Alles is voor zover ik weet goed.
Dus dat, er zijn al foto's. Maar dan is het heel begrijpelijk dat hij zijn prioriteiten vanavond even elders heeft liggen. En dan wensen we hem natuurlijk van deze uit heel veel geluk. Dus dat komen we uit op agenda punt 4. Dat is de overzicht van de lijst van ingekomen stukken. En dan geef ik, denk ik, de griffier het woord.
Voorzitter, we komen inderdaad bij het administratieve blokje, de komende agendapunten. U weet, één keer per kwartaal staan deze zaken op de agenda. De overige commissievergaderingen zijn ze ter kennis namen. U heeft beide stukken aangetroffen, het meest recente overzicht van de liststukken. En aan u om daar vragen over te stellen, dan wel zaken in verband te brengen, bijvoorbeeld met de lange termijn. Planning van deze commissie.
De heer Bouwman.
Dank u wel, voorzitter. Op deze lijst staat besluituitwerking extra woningen op vrijkomende agrarieerven van de gemeente Noordoostpolder. En wij mogen aandachtspunten meegeven, heb ik gelezen. En die zou ik willen meegeven in die zin van, als u dit item gaat bekijken, zou u dan ook mee willen nemen twee volgende punten. De eerste is het oude, maar nog steeds fungerende bestemmingsplan van Noordoostpolder stelt centraal dat het landengebied primair bedoeld is voor agrarische activiteit. En in die visie werd het aantal extra burgerwoningen in de Noordoostpolder altijd tegengehouden. Kennelijk is de huidige gemeenteraad iets anders. Heeft een wat andere mening. Het punt om burgerwoningen destijds zoveel mogelijk, althans meer burgerwoningen zoveel mogelijk te beperken, was dat in theorie, in principe, elke burgerwoning, plat gezegd, ook een potentiële bezwaarmaker is tegen vergunning aanvragen van de agrarische bedrijven. Nu komt dat niet heel veel voor in de Noordoostpolder. Vaak valt het wel mee, maar er zijn afgelopen jaren toch ook hele jammere gevallen, laat ik het zo maar zeggen, maar toch wel behoorlijke conflicten geweest. Ook recentelijk. Kunt u in uw benadering van dit vraagstuk ook aangeven hoe dit item, hoe dat uitpakt? De wetgeving landen is natuurlijk afgelopen jaar ook wat anders geworden. Maar wilt u dit item meenemen in de beoordeling? Tweede?
De heer Boogert wil even interpreteren.
Ja, even gewoon een vraag van orde hoor, want ik had inderdaad ook een vraag over dit punt. Maar komen wij hier nog inhoudelijk ook verder over te spreken in een toekomstige vergadering? Want dat vind ik wel even belangrijk van.
Daar ga ik vanuit, maar laten we zeggen, maar we hebben eerder natuurlijk zaken gehad die eerst aangekondigd zijn en die we later bespreken. En meestal wachten we tot we hem gaan bespreken. Maar er wordt uitdrukkelijk nu gevraagd van, heb je ook aandachtspunten? Dus die wil ik nu graag meegeven. Dan zijn ze wellicht al beantwoord op het moment dat we ze echt gaan bespreken. De tweede is kan het college ook behoefte peilen, misschien is het moeilijk, maar toch even nagaan van hoeveel behoefte is er aan extra woningen. Want ik signaleer dat er op dit moment al eigenlijk sprake is van leegstand. En er zou nog ontzettend veel sprake van leegstand zijn als er eigenlijk leegstaande woningen niet volop EU-medewerkers momenteel gehuisvest worden. Dus laten we zeggen, dit item 20, 30 jaar geleden zou ik zeggen van, daar is veel vraag naar. Maar kunt u meenemen of hier wel voldoende vraag naar is van dit soort zaken. Nou, als je dat mee zou kunnen nemen, dan kunnen we dat verder bespreken op het moment dat het aan de orde komt. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Bogert, zie ik nog.
Ja, eigenlijk over hetzelfde ingekomen stuk, stuk nummer 3. Ik zou het wel persoonlijk wel prettig vinden om hier apart nog een keer in commissieverband over te spreken, omdat dit best wel een belangrijk onderwerp is. En misschien kan de gedeputeerde dat toezeggen. Ik bedoel, dan hoef ik verder geen inhoudelijke punten te maken.
Dank u wel.
Ja, voorzitter, dat wil ik wel toezeggen, want sterker nog, de staten hebben hier ook een formele rol, omdat het niet past binnen het omgevingsplan. En op het moment dat we hier medewerking aan willen verlenen, moeten we het zijn met een experimentkader, en dat gaat het waarschijnlijk worden, dit aan u voorleggen. Dus zoals we vanavond over zonneparken komen te spreken, komen we binnenkort ook hierop terug. ik weet niet precies wanneer dat is, maar dat zal denk ik, kijk even naar, rond de zomer zijn denk ik. Dat is een beetje de verwachting. De gemeente Noord-Oostpolder is op dit moment aan het uitwerken. En er worden de aspecten die de heer Bouma ook noemt, worden daar ook in meegenomen in die uitwerking. Enerzijds van hoeveel behoefte is er vanuit Noord-Oostpolder. Of er zijn in de Noord-Oostpolder een aantal initiatieven om dit te gaan doen. Dus we gaan niet bouwen voor leegstand. Dat is eigenlijk wat u zegt. Er zijn echt concrete initiatieven. Ik dacht een tiental. En het moet ook passen binnen de woonvisie van de gemeente Noord-Oostpolder. Dat zijn wel kaders waar ook men zichzelf aan wil houden. En als we kijken naar burgerswoningen in het buitengebied, dan de bestemmingsplan is daar nu niet op toegesneden. Vandaar ook dat die wijziging van het omgevingsplan of dat experimentkader toegepast moet worden. Maar ook burgerwoningen in het buitengebied hebben tegenwoordig ook een wat andere wettelijke status dan in het verleden. Waardoor er ook wat meer rechtsbescherming voor de omliggende agrariërs mogelijk is. Maar dat hoef ik u denk ik niet te vertellen. Maar dat zullen we ook in de afweging meegeven en ook meewegen in datgene wat wij aan u voor zullen leggen.
Mag ik nog één opmerking maken?
Als meer laatste?
Procedureel inderdaad van aard. Want ik hoorde heer Lodders aangeven van dat het experimentkader hier in dit geval wordt toegepast. Alleen mij staat altijd bij van experimentenkader gaat over één experiment, gaat over één specifieke locatie. Terwijl het hier gaat om een algehele beleidswijziging, zeg maar. Dus de vraag is ook even van, zou dit niet via een partiële ziening van het omgevingsplan moeten, zeg. En dan volgen we een andere procedure natuurlijk.
Ja, goed. Juridisch wordt heel goed getoetst of dat het inderdaad kan via het experimentenkader. Want een experiment kan natuurlijk ook voor meerdere tegelijk in één keer behandeld worden. Omdat het 10 initiatieven zijn die nu voor liggen. Dus dat wordt echt juridisch getoetst of dat het via het experimentenkader kan. Dan wel, maar dat heeft niet de voorkeur om dat via een wijziging van het omgevingsplan te doen. Omdat dat een veel ingewikkeldere procedure is en die ook veel langer duurt.
Daarmee wil ik dit punt graag afsluiten, maar is mij niet gegund. Mevrouw Padma, doe maar.
Dank u wel. Fijn dat ik nog even een opmerking mag maken. Ook een aandachtspunt om mee te geven, naar aanleiding van deze discussie die nu ontstaat eigenlijk. Het punt wat nu aangeraakt wordt, raakt ook het platteland. Het raakt ook duurzaamheidsbeginselen. En wat we daarmee willen. Dus ik zou het zeker ook nog breder willen trekken en ook naar andere. Juist die regiefunctie van ons als provincie moet zich dan wel uiten in het breder trekken ook naar andere commissies. Dan wou ik het even belaten. Ik refereer dan aan krimp op het platteland en niet alleen maar de belangen van de landbouw bijvoorbeeld. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Dat was even een melding. Ja, ik wil nog wat.
Voorzitter, ik wil voorkomen dat we hier de discussie gaan voeren. Maar deze beleidswijziging raakt nou juist heel erg de discussie die mevrouw Papma voorstaat. In Noordoostpolder heb je te maken met krimp in het buitengebied, omdat er vrijkomende erven zijn en de leefbaarheid van het platteland. Dus dat is nou juist de basis geweest waarom dat wij met de gemeente Noordoostpolder in gesprek zijn gegaan om te kijken hoe dat we daar een invulling aan kunnen geven. En ja, ik ga niet over de agendering van de staten en van de verschillende commissies, maar ik zou toch willen pleiten om dat een beetje te kanaliseren in één commissie, omdat we als college ook die integrale afweging gemaakt hebben, ook in het licht van de aspecten die u noemt.
Dank u wel, dat is voor mij voldoende.
Prima, dan heb ik... Is er nog een mededeling waarvoor ik even het woord geef aan Arie Griffier?
Voorzitter, dank u wel. Ook bij dit agendapunt, de heer Korteweg, die bij bestuur zit, liet ons weten dat hij ten aanzien van nummer 20, de beantwoording door het college van de vragen van GroenLinks over de snelle laadstations, nogal wat suggesties en vragen heeft. En zijn verzoek is dan richting agendacommissie om te kijken naar de mogelijkheden binnen de LTP.
Om de vraag te stellen.
Ja.
Nou, dat verzoek zullen wij meenemen en dan zal hij ergens een plekje gaan krijgen.
Voorzitter, dan kunnen we naar de volgende agendapunt. Dat zijn de lijsten van moties en toezeggingen. Het college stelt voor, als het om de lijst van moties gaat, om niet tot afvoering over te gaan. Als het om de toezeggingenlijst gaat, betreft het verzoek van het college om af te voeren de toezegging met nummer R11. En ik merk dat u daarmee kunt instemmen. Dank u wel.
Dat kan ik bevestigen bij deze. En daarmee is dan... Agenda punt 5 afgerond. De heer Plater, welkom. En we zijn toe aan agenda punt 6 voor de duidelijkheid. En dat gaat over het vaststellen van de besluitenlijst. En deze betreft de commissie ruimte van 17 februari jongstleden. Ik kijk even rond of er iemand naar aanleiding van die besluitenlijst een opmerking of een aanvulling of een bijstelling heeft. Ik zie verder geen reacties, dus daarmee... Kan die worden vastgesteld? En is daarmee agenda punt 6 ook alweer afgerond? Gaan we door naar 7. Dat is de lange termijn planning. Ja. Dan geef ik het woord aan de heer Kamp.
Dank u wel, voorzitter. De agendacommissies van ruimte en bestuur hebben voorafgaand aan deze vergadering overleg met elkaar gehad. Betreft het afdoen van de zienswijze omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Er was vanuit de commissie bestuur het verzoek om voortaan in beide commissies dit onderwerp te agenderen. De inhoud in deze commissie en de governance in de commissie bestuur. De uitkomst van het overleg is dat we dat niet gaan doen. En dat betekent dus dat we de zienswijze, dat u die hier geagendeerd krijgt in deze commissie. Het vraagstuk governance komt nog een keer apart terug. Governance rondom gemeenschappelijke regelingen in de brede, maar ook die van de omgevingsdienst. Dat komt apart terug in een statenacademie. En na die verdiepingsslag wordt dan bekeken in hoeverre dat politiek geagendeerd kan worden middels een evaluatie. Verder staat het u natuurlijk open om ook bij dit onderwerp, deze lange termijn planning, eigen suggesties in te brengen.
Dank u wel. Voor deze aanvulling, of in ieder geval mededeling. En daarmee kunnen we, denk ik, dan ook het huishoudelijke deel voor nu afronden. En stappen we over naar de agenda punt 8, hernommering Knardijk. Dat is een beeldvorming sessie. Waar natuurlijk enige weken geleden waren we te gast bij het waterschap. En daar werd ook al even gerefereerd aan de eventuele plannen voor de Knardijk over de hernommering. En op dit moment is daar die studie zover dat er het een en ander over kan worden toegelicht en aan ons kan worden verteld. Ja. Dat zal plaatsvinden door middel van een presentatie van de heer Doornekamp. Welkom. Even de praktische vraag. Wat vindt u het meest handig dat tijdens de presentatie gelegenheid is voor vragen stellen? Of wilt u ze liever even opsparen tot na de hand? U mag het zeggen. Ja.
Ja, ik zou het prettig vinden om aan het eind de vraag te doen.
als dat kan.
Dan houden we daar rekening mee. Wat mij betreft kunt u van start, als u zover bent.
Oké. Okay, ja. Ja, in deze beeldvormende presentatie wil ik u meer vertellen over de Knardijk en de hernormering. En de aanleiding hiervoor is een besluit van Provinciale Staten in 2014 om in 2018 de veiligheidsnorm voor de Knardijk te heroverwegen. Hier ziet u het overzicht van 100 jaar Knardijk. Ja, in vogelvlucht de Knardijk nu en straks. En in de toegestuurde stukken is deze tijdlijn uitgebreid toegelicht. Maar ik loop hier straks nog in een aantal stappen doorheen. En wat opvalt als je naar dit overzicht kijkt, 100 jaar Knardijk, is dat de Knardijk als waterkering eigenlijk een steeds kleinere rol is gaan spelen. Bij de aanleg was deze nodig en keerde die direct water. Dat is eigenlijk in het begin in 1950. Maar na de aanleg van Zuidelijk Flevoland is het een compartimenteringskering geworden. Die in geval van nood één van de polderdelen beschermt. En dan hier richting 2050 worden eigenlijk de dijken rondom de polder steeds verder versterkt. Waardoor de kans dat de Knardijk gebruikt hoeft te worden steeds kleiner wordt. Ja, hier een kaart uit 1890. Ja, de Zuiderzee ziet u hier, maar ook de Knar. En de Knar was een ondiep in de Zuiderzee, waar garnalen en haringen paaiden. En ter hoogte waar de Knar hier ligt, ligt nu het Knarbos. Een aantal jaren later is gestart met de Zuiderzeewerken. En hier ziet u een overzicht van die landaanwinningen rond de Zuiderzee. En de Knardijk is ontstaan als onderdeel van die Zuiderzeewerken tussen oostelijk en zuidelijk Flevoland. In 1956 is de Knardijk gesloten en hier ziet u een foto van dit historische moment. Een ruim jaar later, in 1957, is oostelijk Flevoland drooggevallen. Ja, in het begin was er ook een doorgaande weg aanwezig op de Knardijk tussen Harderwijk en Lelystad. En deze foto is gemaakt in 1968, een paar maanden voor het droogvallen van zuidelijk Flevoland. De Knardijk heeft ongeveer 10 jaar water gekeerd. En er was toen ook een steenbekleding aanwezig. Ziet u deze foto. En na het droogvallen van zuidelijk Flevoland is die verwijderd en hergebruikt voor andere dijken. Nou, hier een kaart van de Knardijk zoals die er nu bij ligt. Vanaf de Oostvaardersdijk bij de Oostvaardersplassen tot aan de Biesenburg bij het Wolderwijd. En eind jaren 90 is de Knardijk ook ingericht als ecologische verbindingszone. In de dijk zijn twee knarsluizen aanwezig, de hoge en de lage knarsluis. En die worden dichtgezet als er een brest dreigt ontstaan in een van de dijken rondom de polder. Hier een meer recente foto uit 2007. Ik vond deze wel mooi, omdat het geeft echt een mooi beeld van hoe de Knardijk nu als landschappelijk element aanwezig is in de polder. Ja, de Knardijk is een regionale waterkering. En in 2009 is bij een herziening van de verordening besloten om de Knardijk de status van de regionale waterkering toe te kennen. En dit was een aanvulling op de aanwezige regionale waterkeringen rondom de buitendijkse gebieden. In 2011 is bij een herziening van de verordening de norm van 1/100ste toegekend. En deze was passend bij de situatie destijds. En in 2014 is in het kader van het Delta-programma een regioadvies gegeven aan het Rijk over een passende norm voor de primaire waterkeringen rondom de Flevopolder. En omdat destijds nog niet bekend was of en hoe die zou worden opgenomen in de waterwet, en dit van invloed is op de functie van de Knardijk, is besloten om de veiligheidsnorm te heroverwegen in 2018. Als alle informatie dan bekend zou zijn. Nou, het is nu 2016 en het regionale advies aan het Rijk is overgenomen en wordt nu verankerd in de waterwet. En omdat alle relevante informatie nu bekend is, staat de hernormering en de toekomst van de Knardijk nu geagendeerd. Ja, dat regioadvies is dus overgenomen in de Delta-beslissing waterveiligheid. En de kern van het advies was dat de veiligheid in Flevoland geborgen wordt met sterke dijken rondom aan de randen, rondom de polder. En de reden daarvoor was dat het meest kosteneffectief is. Want het investeren in het versterken van de dijken rondom de polder leidde tot een factor 3 meer risicoreductie dan investeringen in het versterken van de Knardijk. Verder was het een uitgangspunt bij het afleiden van die nieuwe normen dat de Knardijk uiteindelijk bezwijkt. En hierom is er rekening gehouden met veel economische schade als er een waterkering rondom de polder doorbreekt. Nou, vanwege die grote financiële schade hebben de dijken rondom de polder een relatief zware norm gekregen. En voor het landelijke watersysteem heeft de Knardijk dan nu ook geen functie als het gaat om het voorkomen van schade bij een overstroming. Sterke dijken rondom de polder zijn voldoende. Ja, de juridische status van waterkeringen wordt in Nederland op verschillende manieren geborgd. We kennen primaire waterkeringen en die worden geborgd door het Rijk in de Waterwet. En die borgen een nationaal belang. En daarbij moeten we denken aan de zee, de meerdijken en de dijken langs de rivieren. Voor regionale waterkeringen is de provincie de kadersteller en die doet het in haar verordening. Die borgen een regionaal belang en voorbeelden daarvan zijn de voorlandkeringen rondom de buitendijkse bebouwde gebieden en compartimenteringskeringen zoals de Knardijk. Voor overige waterkeringen is het waterschap de kadersteller en die doet het in de keur en de legger. En die borgen een lokaal belang. En voorbeelden hiervan zijn voorliggende waterkeringen, overloopkaden en landscheidingen. Ja, ik wil nu een toelichting geven op een aantal onderdelen uit het rapport Nut en Noodzaak Knardijk, wat is toegestuurd. En een van die hoofdstukken daarin gaat over overstroming en evacuatie. Wat gebeurt er nou op het moment dat er een bres ontstaat in de dijk? En hoe is dan het verloop van de overstroming? Wat is de verwachte evacuatie? En wat wordt de faalkans van de Knardijk in die situatie? Hier ziet u het eerste plaatje. Dit is een verwacht beeld na 24 uur. Op het moment dat er een bres ontstaat ten noorden van Lelystad. We zien een aantal dingen. We zien dus het overstromingsverloop. De evacuatie die direct op gang zou komen via de snelwegen. En je ziet ook de waterstand. De verwachte waterstand bij de Knardijk. En ook de faalkans van de Knardijk. Nou, na 24 uur staat er nog bijna geen water tegen die Knardijk aan. En is de faalkans dan ook nieuw. Na 2 dagen komt de evacuatie echt volledig op gang. En stijgt het waterpeil verder. Je ziet dat hier. Er staat een beperkte hoeveelheid water tegen de Knardijk. En hij wordt nu ook belast. Na 3 dagen stijgt het waterpeil verder. En neemt de evacuatie eigenlijk af. De meeste mensen zijn nu uit de polder. En de laatste mensen worden uit de polder gehaald. En na 6 dagen stijgt het waterpeil verder. Voor evacuatie, de evacuatie is voltooid. Dat is de verwachting. En het waterpeil neemt verder toe. Maar de belasting op de dijk is nu ongeveer dat er 2 meter water tegenaan komt te staan. En hij wordt nu ook wel wat zwaarder belast. Dus de kans dat de Knardijk gaat falen, nou, die neemt ook wel toe. Nou, dit is het eindbeeld. Dit is ongeveer na 2 weken. Als er een bres ontstaat in de dijk, duurt het ongeveer 2 weken voordat het pijl met het buitenwater en de polder in evenwicht is. Maar dan staat er ook 4 meter water tegen de Knardijk aan. Nou, de verwachting is dat de huidige Knardijk uiteindelijk dan zal gaan bezwijken. Dat ziet u hier. Oké, okay. In het rapport zijn ook een aantal toekomstscenario's beschreven. Staan hier. Het eerste scenario is een scenario waarbij de Knardijk geen waterkering meer is. Het tweede scenario is beschreven dat de Knardijk in stand wordt gehouden om de evacuatie te borgen. En in het derde scenario wordt de Knardijk genormeerd. Voor al die scenario's zijn ook maatregelen voor veiligheid in beeld gebracht. Die ziet u hier. En wat opvalt is dat In scenario 3 de meeste maatregelen moeten worden genomen, maar bij in scenario 1 bijna niets. En het tegenovergestelde ziet u bij de ruimtelijke ontwikkelingskansen. Hè, dus het is echt een verloop van, ja, als je het niet als waterkering ziet, zijn er heel veel ruimtelijke ontwikkelingskansen. En hoef je dus ook geen enkele veiligheidsmaatregel te nemen. Voor elk scenario is ook een soort impressie gegeven van, nou, hoe ziet dat er nou uit als je voor dit scenario kiest? Hoe ziet de ruimtelijke ontwikkeling eruit? Die plaatjes staan een aantal dingen beschreven. Het rode lijntje is de Knardijk in zijn huidige vorm. En het zwarte lijntje geeft een mogelijke ontwikkeling aan. Dus als de Knardijk geen waterkering meer is, voldoet hij wel aan de nationale veiligheidsniveaus door de sterke dijken aan de randen. Maar kan je heel veel ontwikkelingen toestaan op de Knardijk. Bij het tweede scenario, dat hij in stand wordt gehouden voor de evacuatie, dan wordt er eigenlijk meer veiligheid geboden. Je ziet dat hierin. En dat zit als volgt. Er worden sterke dijken rondom de randen gebouwd, maar er wordt wel voor één deel van de polder gegarandeerd dat hij geëvacueerd kan worden. Dat levert een plus op. Verder zijn er in dit scenario de nodige ontwikkelingsmogelijkheden en zijn er geen grote investeringen nodig. Het laatste scenario, het normeren van de Knardijk. In dit scenario is er een kanttekening te maken als het gaat om de veiligheid. Die staat hierin. Want de kans bestaat namelijk dat die relatief strenge normen rondom de polder uiteindelijk lager worden. Als gevolg van het besluit van het Rijk, dat de normen naar beneden kan bijstellen. En de reden hiervoor is omdat het huidige uitgangspunt is dat de Knardijk uiteindelijk faalt en een grote financiële schade is als er één bres in die kering ontstaat. En als de Knardijk genormeerd is, dan klopt het niet meer, omdat altijd één deel van de polder dan droog blijft en er minder financiële schade ontstaat. In dit scenario zijn er verder weinig ontwikkelingsmogelijkheden, maar wel investeringskosten nodig van tientallen miljoenen. Ja, dan de bestuurlijke afspraken tussen de provincie en het waterschap. En die is dat er aan de algemene vergadering en aan de provinciale staten een advies en een besluit wordt gevraagd om voor de bestuurlijke voorkeur voor scenario 2, de Knardijk in stand te houden voor evacuatie. Ja, en dit scenario komt als meest logisch uit de bus, omdat de Knardijk in de huidige Knardijk een vertragende werking heeft op een eventuele overstroming, en dat hij deze ook behoudt. Er zijn geen grote investeringen nodig van tientallen miljoenen. En een mogelijke verlaging van de deltanorm die voor de primaire keringen wordt voorkomen. Daarnaast blijft de Knardijk als cultureel erfgoed behouden en biedt het meer ruimtelijke mogelijkheden. Bij de keuze voor scenario 2 is ook het voorstel om de status van de Knardijk te wijzigen van een regionale naar een overige waterkering. In dit geval blijft het beheer van de Knardijk gerealiseerd worden door het waterschap. Na de besluitvorming over de Knardijk wordt er een maatschappelijk proces gestart om deze nieuwe functie van de Knardijk en de ontwikkelingsmogelijkheden bekend te maken en te stimuleren dat initiatieven uit de samenleving vorm krijgen en een zicht komt op de beste ontwikkelingsmogelijkheden. Het maatschappelijk proces zal worden aangestuurd door een stuurgroep met de belangrijkste stakeholders. En dan het vervolg van de besluitvorming. Vandaag is de beeldvormingronde in de commissie ruimte, 23 maart. En volgende week besluit de algemene vergadering van het waterschap over een advies aan provinciale staten. En dit advies wordt dan betrokken in het statenvoorstel wat voor de oordeelsvorming op 11 mei geagendeerd staat. Ja, tot slot wil ik eindigen met deze kaart uit het rapport. Het is een kansenkaart met allerlei ontwikkelingsmogelijkheden. En bij deze kaart zou je een droombeeld kunnen hebben. En ik heb daar het volgende verhaal bij verzonnen. En dat is, stel dat je gaat landen op vliegveld Lelystad en dan via de Knardijk naar Nationaal Park de Oostvaardersplassen gaat. De boldervellen van Flevoland bekijkt vanaf de Knardijk en op de fiets langs het cultureel erfgoed van de inpoldering gaat met een picknick op de oude werkhaven. Dat is een droombeeld van de mogelijke toekomst van de Knardijk. Bedankt voor uw aandacht.
Dank u wel. We waren allemaal nog even in Dromenland. Maar,
ja, gelukkig. Ja.
Dus dat, nou, Ik denk dat het heel informatief is geweest om hier even over te spreken. En ik neem aan, denk ook haast dat er wel vragen zullen zijn. Ik zag al vinger van de heer Hopster, dus gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de prestatie en ook het rapport was buitengewoon inzichtelijk en ook plezierig om aan te horen, zeker u te lezen. Dus dank daarvoor. Ik heb een drietal vragen, eigenlijk twee vragen en een suggestie. A, stel dat de dijk doorbreekt in zuidelijk Flevoland, in het zuidelijke compartiment. Wat betekent het dan omgekeerd voor het noordelijk gedeelte van Flevoland? En de tweede vraag is, ik zie een mooie aanvullende informatie die ik volgens mij niet eerder gezien heb. Bijvoorbeeld deze, maar ook die van de scenario's. Met deze, ik fiets zelfs nog eens over die Kruidijk. Ik vind het een stukje Flevoland waar je eigenlijk dwars door Flevoland eigenlijk alle aspecten van Flevoland meeneemt. Alleen, ik fiets er wel vaak alleen over die dijk. Of met mevrouw samen, maar het zou dus heel mooi zijn als Flevoland ook leert meer. Jij fietst er ook, ja. Maar het zou ook mooi zijn als er dus meer. Met een peloton. Nou, kijk. Maar het zou dus mooi zijn als we ook in de informatie de Flevolanden kunnen betrekken met deze soort grafische voorstellingen. Hoe mooi het is in ons mooie Flevoland. Het komt inderdaad van de Biezenburg tot aan de Werkhaven kom je alle aspecten van Flevoland naar mijn gevoel tegen. En de laatste suggestie. Ja, we hebben het vorige week in de commissie gehad over de fietsvoetbrug van Zeewolde naar Ermelo. Nou, als ik dat zo hoor in het kader van evacuatie. Zou het een reden te meer zijn om ons te helpen in zuidelijk Flevoland en vooral in Zeewolde met snelle ontsluiting richting het vasteland. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zag net de heer Platen en ik had de heer Jans gezien, daarna mevrouw Papma en dan de heer Hofstra. En dan kijken we weer verder.
Ja, het was een heel helder verhaal, ook een heel logisch verhaal, geloof ik, als ik er zo naar kijk. Ja, ik had ook een vraag van, ja, er was een stip gekozen voor de dijkdoorbraak, hè, waar dat dan zou plaatsvinden. Nou, ik ben toch een beetje nieuwsgierig waarom voor die plek is gekozen. En de tweede vraag die we hebben, is de vraag van, ja, je ziet eigenlijk de nadruk van het extra ruimtegebruik, zie je inderdaad aan de noordkant van die dijk zitten. En de zuidkant is dan een beetje mager, een beetje aanvullend ook wat de heer Hopster zei. Dus misschien kunt u ook iets meer vertellen of er nog ideeën zijn voor dat verhaal wat u net vertelde om ook aan de zuidkant aardige dingen te doen. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatief fietsgebruik. Maar ik was ook benieuwd, ja, we zijn nu toch met de omgevingsvisie bezig. Zijn er ook mogelijkheden om aan die dijk iets met bebouwing te doen? Iets met vormen van wonen, vormen van recreatieve gebouwen en dat soort van zaken. Misschien kunt u daar iets over toelichten ook aan ons.
Dank u wel. De heer Jansen. U mag even de microfoon aanzetten.
Nogmaals bedankt, meneer de voorzitter. Inderdaad een heel duidelijk verhaal met de nodige context. Ik heb twee vragen en één opmerking. Mijn eerste vraag is, in de Knardijk zitten momenteel twee afsluitingen. Zijn die ooit wel eens dichtgezet? En zo ja, waarom? De tweede vraag is een beetje overstijgend. Over 50 jaar zijn alle waterkeringen moeten dan voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Kunt u misschien iets zeggen over de nieuwe veiligheidsnormen en wat dat dan betekent? Dan één opmerking. Ik heb ook snel even gerekend wat mijn persoonlijke kans is op overlijden. Als gevolg van overstroming, dat is 1 per 100.000 jaar. We hebben hier 400.000 inwoners, dus de kans op overlijden is 1 per 25.000 jaar. Dus dat red ik wel, denk ik. Dat was het.
Nou, een hele opluchting. mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Leuk verhaal, vooral het laatste stukje. Dat was wel een heel mooi toekomstperspectief. Daar kunnen we dan nog hele mooie dingen van verwachten. Wat ik me afvroeg was, de deltanormen worden natuurlijk hiermee goed gecoverd. En zeker gezien het feit dat de andere dijken voor voldoende borging eigenlijk zorgen. Maar ik kom in het rapport niet het woord klimaatverandering en dergelijke tegen. Wel, er worden wel scenario's geschetst, maar dat woord kom ik niet tegen. Ik kan me wel voorstellen dat gezegd wordt van die deltanormering, die voorziet daarin. Maar klimaatverandering is natuurlijk grillig. En als je kijkt naar de situaties die ontstaan zijn in Groot-Brittannië, dan kun je toch voor verrassingen komen te staan. Zou het in zo'n geval, dan toch die vraag, toch mogelijk zijn dat die knardijk wel een functie zou hebben in een uiterst geval? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. De heer Hofstra had zich ook gemeld.
Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik sluit aan bij de vorige sprekers. Ik vond het nuttig en ook wel leerzaam. Zo leer nog eens wat over die knardijk. Dingen die ik niet wist, heb ik gehoord en gelezen. Wat mij wel even triggerde was, er werd inderdaad gesteld van in het derde scenario, als waterkering, dat er enkele tientallen miljoenen zouden moeten worden geïnvesteerd. Eerste scenario was er sprake van geen enkele investering. Ik lees in het stuk dat de knardijk in principe niet veilig is in de zin van slibbing, geloof ik, of de beplating van de dijk is onvoldoende, om zo maar te zeggen. Vergt dat nu nog, als wij nu voor dit scenario kiezen, nog investeringen? En in hoeverre is er zicht op de hoogte van die investeringen?
Dank u wel. Ik kijk even verder. Ik zie de heer Bogert, de heer Van der Linden. De heer Bogert.
Ja, dank voor de heldere presentatie. Aantal korte vragen. Ik ben even benieuwd welk argument nu eigenlijk de doorslag heeft gegeven om te kiezen voor dit scenario. Of is het een samenstel van overwegingen die is gedaan? Ik denk dat laatste, maar misschien kan daar een korte toelichting op gegeven worden. Wat ik mij afvroeg is, de deltanormen, de primaire waterkering moet in 2050 pas voldoen aan de nieuwe normen, zeg maar. Wat gaat er in die tussentijd gebeuren? Moet er ondertussen aan de knardijk dan nog wel iets verbeterd worden? En ik vroeg me af, eigenlijk sluit ik me wel een beetje aan bij de heer Hofstra, van in het ene scenario, wanneer we kiezen voor een regionale kering, kost dat tientallen miljoenen, maar ik mis een beetje de onderbouwing daarbij. Ik neem aan dat er wel berekeningen en dergelijke onder liggen. Misschien is het mogelijk om dat ook inzichtelijk te krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. En dan de heer Van der Linden.
Dank voorzitter. Dank voor de heldere presentatie. Het is duidelijk waarom er gekozen wordt voor regionale waterkering. Vooral ook omdat die primaire waterkering op een goede hoogte is gebracht, zodat we geen gevaar hebben te duchten. En het is ook belangrijk natuurlijk dat er een soort compartimentering komt, zoals u dat heeft uitgelegd, dat er voldoende tijd is om tot evacuatie over te gaan, zowel oostelijk als zuidelijk. Dank daarvoor.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Daarmee zijn volgens mij dan alle vragen gesteld. Het is een heel rijtje geworden. Dus aan u de uitdaging en de eer om daar op te gaan reageren.
Nou, ik heb meegeschreven, dus ik denk dat het lukt. Vorige keer stond ik hier nodig te stuntelen. Dus ik heb mijn pen meegenomen. Oké, even kijken. De eerste vraag die... Nee? Oh. Oh, nou, bij mij stond het nog wel een fles in mijn geheugengift. Ja. even kijken. Wat gebeurt er als er een bres in Zuidelijk Flevoland ontstaat? Dat is een van de eerste vragen. Want er staat een plaatje van Oostelijk Flevoland geschetst. De situatie is bijna hetzelfde. Met dat verschil dat er in Zuidelijk Flevoland meer mensen wonen dan in Oostelijk Flevoland. Dus de evacuatie van Zuidelijk Flevoland kost 3 dagen naar verwachting. Dat is de grootste tijd. Als Oostelijk Flevoland geëvacueerd moet worden, is het waarschijnlijk eerder gelukt. Het overstromingsverloop is min of meer hetzelfde. Het zijn grote polders met grote meren erachter waar langzaam het waterpeil stijgt. En dan de locatie van die dijkdoorbraak, waarom die daar gekozen is. Nou, omdat we daar een simulatie van hebben, dat is eigenlijk, daar hebben we de achterliggende berekeningen van. En als je kijkt naar onze polders, dan maakt het heel erg uit of er een bres ontstaat in de randmeren of aan de grote meren. Maar dat is dan ook wel een beetje het verschil. Het waterpeil gaat langzaam stijgen en nabij de bres heb je, hè, is het natuurlijk wel eerder. Maar het globale beeld is steeds hetzelfde. De volgende vraag was of we aan de zuidkant ook niet aardige dingen konden doen. In het rapport zijn mogelijke ontwikkelingen geschetst, maar dat is vooral ambtelijk gebeurd. Er zijn ambtenaren bijgegaan, die hebben daar wat gehad. Maar ja, dat is een beginnetje, een suggestie. Er wordt een maatschappelijk proces gestart om juist de omgeving volledig te prikkelen om echt met allerlei initiatieven te komen. Dus dat wordt spannend. En of dan bebouwing en wonen mogelijk is, ja, dat denk ik wel. Dat wordt wel spannend, maar ik denk dat als je de norm zo legt dat je hem voor scenario 2 kiest, dan denk ik dat bebouwing ook mogelijk is. Ja. En dan even kijken, dan had ik een vraag van de twee keersluizen. Zijn die wel eens dichtgezet en waarom? Ja, ze worden getest. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Dus ze worden wel eens dichtgezet en getest. En dan was de volgende vraag, die ging over de nieuwe normen en wat dit betekent. Ja, die nieuwe deltanormen die betekenen nogal wat, vooral als het gaat om de Flevopolder. Want daar geldt nu de grote norm van 1/4000ste en die gaat naar 1/30000ste. Dat heeft ermee te maken met de grote waarde die in de polder ligt. Dus ja, om daar een orde grootte van te geven. Dan was er nog een vraag of klimaatverandering toch niet een mogelijke functie zou kunnen krijgen voor de, dan niet een functie zou ontstaan voor de Knardijk. Als het hier gaat om waterveiligheid, dan heb je het over van extreme stormen, grote belastingen op die dijken. En dat vindt eigenlijk plaats in de meren. En dan is de vraag in hoeverre het klimaat invloed heeft op die pijlen en de windbelasting in die meren. Dat wordt allemaal opgelost rondom de dijken. Dus als de windstatistiek toeneemt, als blijkt dat de pijlen in de zee stijgen en je niet zo goed het pijl in het IJsselmeer bijvoorbeeld kunt beheersen, dan worden er maatregelen genomen om juist aan die randen steeds de juiste maatregelen te nemen. Maar niet bij de Knardijk. Er was nog een vraag of er investeringen nodig zijn bij scenario 2. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Want in de huidige situatie, dat zag u in die plaatjes die ze voorbij schoven, is de dijk ruim groot genoeg om het water tijdelijk tegen te houden. Even kijken, er was nog een vraag van welk argument de doorslag gaf. Ja, die wil ik eigenlijk dan aan Jaap straks geven. En dan was er nog een vraag over 2050. Een nieuwe norm. Dus in 2050 wordt toegewerkt naar die nieuwe norm in 2050. Er komen allerlei dijkversterkingen om uiteindelijk die nieuwe norm ook te realiseren. En wat gebeurt er in de tussentijd? Ja, die nieuwe norm die is gebaseerd ook op een toekomstscenario. Op een groei van Almere, van de polder. En dan is die passend in 2050. Dus het is ook een beleidsdoel waar naartoe gewerkt wordt. En zoals ik in het eerste plaatje aangaf, hè, die tijdlijn van 100 jaar Knardijk. Eerst keerde die direct water. Toen was de compartimenteringskering. En de komende decennia zullen we zien dat die dijken rondom de polder steeds meer versterkt gaan worden. Dus dat is hoe je de periode naar 2050 moet bezien. En dan de onderbouwing van de tientallen miljoenen. Ja, misschien kun je het een beetje afleiden aan het historische plaatje. In de situatie dat de Knardijk nog water keerde, zat er een steenbekleding voor. Die zit er nu niet meer voor. En in die situatie dat ik naar de keerde, was er ook niet zo'n grote tocht aan de voorkant aanwezig. En daar is het piping effect dan van invloed op. Dus over de hele lengte moet je best wel het nodige doen om hem echt als waterkering weer te laten functioneren. En daarom zijn tientallen miljoenen over zo'n grote lengte. Dat is echt wel een, ja, dat is wel logisch dat dat zo'n groot bedrag is.
Maar zit daar ook een geschreven onderbouwing of iets dergelijks bij? Of is het...
Ja, ambtelijk had ik een raming van scenario's en kosten en nou, dan wat het kost om de dijk te asfalteren bijvoorbeeld. Nou ja, dat is het.
Kan die beschikbaar worden gesteld of is dat lastig?
De heer Boven, ik begrijp dat u een aanvullende vraag heeft.
Kan die onderbouwing beschikbaar worden gesteld of is dat meer, heeft dat meer een ambtelijke status?
Ja, dat is echt ambtelijk. Dat is ambtelijk tussen ons en het waterschap gedeeld. Dus ja, dat zou ik eigenlijk liever niet doen.
Misschien kan ik daar even aan toevoegen dat die bij de besluitvorming natuurlijk wel wordt toegevoegd.
Die raling?
Hoor ik van mijn linkerzijde.
Oké. Okay.
Daarmee kijk ik naar de linkerzijde. Er zijn volgens mij ook alle vragen die gesteld zijn ook beantwoord. Er is nog één vraag opengebleven en daarvoor wil ik graag even het woord aan de heer Lodders geven.
Ja, er ligt natuurlijk een raming bij dit verkennend rapport. En bij de besluitvorming die wij nog gaan nemen en die vervolgens naar u toekomt, zullen wij die raming globaal ook aan u doen toekomen. Ik vind dat u daar ook recht op heeft in uw afwegingen. En dat brengt mij ook bij de afweging die het college nog moet gaan maken. Want het is nog niet zo dat het college al een besluit heeft genomen. Het verkennend rapport, dat is er. Dat heeft de heer Doornkamp gepresenteerd. En dat adviseert scenario 2. Dat ligt volgende week, ik dacht, de 29e Jeroen, vol bij het waterschap, bij de Verenigde Vergadering. Die nemen dan een besluit om een advies te geven aan uw staten. Dat zal voorzien worden van een voorgesteld besluit door GS. En ik weet niet precies, maar dat zal ergens in april, 20 april, zie ik op mijn annotatie staan, oordeelsvormend in de commissie zijn. En op 25 mei kan dat dan leiden tot een besluit in de Provinciale Staten. Waar gaan wij dat besluit op baseren? Dat is inderdaad op kosten, maar ook op een aantal andere consequenties. En die zijn denk ik in de presentatie al naar voren gebracht. Hè. Dat heeft te maken met de veiligheid, met de overstroming, met het risico dat een van de primaire keringen onderloopt. Al dat soort aspecten wegen wij natuurlijk ook mee in onze besluitvorming. Maar u krijgt daar dus een voorstel voor. En ik schat zomaar in dat wij ook op scenario 2 uit gaan komen.
Dank u wel voor de toelichting. Kijk even rond. Ja, ik zie nog een vraag, of in ieder geval even een vinger van de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Aanvullende vraag of wat de heer Lodders net aangaf. In hoeverre, want ik las het ook, het waterschap komt nog met een advies of komt nog met een onderbouwing. In hoeverre schat u in dat dat een hele afwijkende standpunt zal gaan worden of een heel afwijkende... Het waterschap is, neem ik aan, in het hele voortraject ook bij betrokken geweest. Dus er worden niet voor verrassingen gesteld, hoop ik.
Ja, het waterschap is heel nadrukkelijk bij de verkenning betrokken geweest. Ook samen met de Dijkgraaf heb ik ook een paar sessies meegemaakt waarin we ook met elkaar besproken hebben van hoe kijken we tegen het verhaal aan. Dus ik verwacht van het waterschap niet echt een heel afwijkend standpunt in deze.
Oké, ik denk daarmee voldoende. Toch nog een laatste punt. Ja. En de heer Plaat heeft nog een vraag van de heer Jansen.
Ja.
En kijk, hebt u een klein moment, zijn er verder nog mensen die nog een vraag hebben, want dan kunnen we zeggen van, dan zijn nog de heer Jans en de heer Platen en daarmee kunnen we dan het onderwerp afsluiten, mij betreft.
Ja, ik heb een zeer actuele vraag. In hoeverre zijn de dijken bestand tegen terroristische aanslagen? Kun je daar iets over zeggen?
Zal ik daar even... Ja, dat hangt natuurlijk van het soort terroristische aanslag af, hè, wat er gaat plaatsvinden. Ik bedoel, als er zoiets gebeurt als gisteren in Brussel, dan denk ik dat onze dijken daar echt wel tegen bestand zijn. Maar als er een bom vanuit van boven komt, ja, dan is dat anders. Uiteraard wordt er in de veiligheidsregio's, waar de burgemeesters ook in vertegenwoordigd zijn, wordt daar natuurlijk wel eens over nagedacht en worden ook... wordt daarover gesproken en ook met zo'n dijkversterking, hè, die ook moet plaatsvinden, wordt ook daar wel rekening mee gehouden. Maar ik denk dat je nooit iets uit moet sluiten in dat opzicht ook.
Dank u wel. Dan tot slot de heer Platen.
Ja, het zijn twee korte vragen. De eerste vraag is of dit... idee, dit scenario ook alvast meegenomen gaat worden, hè, naar het denkwerk over de omgevingsvisie. Dat is één. En de tweede vraag die we hebben. Stel, we krijgen dat scenario 2, wat maar zo is, zou kunnen. Blijft het dan een regionale waterkering of wordt het dan een lokale of een overige waterkering, waardoor het iets wordt van het waterschap? Kunt u iets zeggen over hoe dat in elkaar steekt?
Ja, over de omgevingsvisie, daar hebben we nog niet over nagedacht. Oké, of het regionaal of lokaal is. Het voorstel is nu om het lokale, een overige waterkering te laten zijn. Gezien de verminderde functie die de Knardijk dan straks heeft. Als je voor scenario 2 kiest.
Ja, als je voor scenario 2 kiest, is het volgens mij zo, Jeroen, dat het waterschap dan ook een soort legger gaat maken. Hoe dat, aan welke eisen dat hij dan nog moet voldoen. Hè? Ja. Dat hebben we volgens mij afgesproken. En als het gaat om de omgevingsvisie, op 25 mei is de planning om besluitvorming te laten plaatsvinden over welk scenario. En volgens mij is dat ruim voordat we zelfs maar beginnen met het opstellen van de omgevingsvisie. Toch?
Dank u wel voor de presentatie en de beantwoording. Daarmee sluiten we dit onderdeel af. En mij betreft stappen we meteen over naar het volgende punt. Intussen zie ik mensen wel even koffie halen en kunnen mij betreft wel door. Ja, dat mag. En dat is terugkerend onderwerp in deze commissie, is natuurlijk de stand van zaken van de omgevingsvisie. Daarvoor hebben we eigenlijk op hoofdlijnen twee punten voor vanavond. Eén is even een toelichting op de stand van zaken, aangaande de Flevo-perspectieven. Ateliersessies zijn nu gaande en we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe dat verloopt en wat er zo naar voren komt. Een tweede punt is het voorbereiden van het richtinggevend debat. Daarover hebben wij met elkaar gesproken, ook in statenverband bij de behandeling van de startnotitie. Daar heeft de Staten aangegeven na afloop van de Flevo-perspectieven een debat te willen laten plaatsvinden. Wij zijn inmiddels daarvoor in voorbereiding en hebben ook alvast wat ideeën en richtingen, zeg maar, hoe daarmee qua aanpak en proces, laat ik het zo zeggen. En dat zouden wij ook vanavond even graag met u willen delen en bespreken of dat inderdaad aansluit bij de beelden zoals we destijds erover gesproken hebben. Maar laten we beginnen met mij betreft de stand van zaken omgevingsvisie en dan eigenlijk de Flevo-perspectieven. En als het goed is de heer de Meulemeester in de zaal, achterin. En die wil ons wellicht daarover bijpraten. Ga ik vanuit. Geen idee.
Hij staat links onder.
Volgens mij is het zover. Gaat uw gang. Ja hoor.
Stand van zaken voor de omgevingsvisie. En dan in twee delen inderdaad. Even kijken naar hoe gaat het nou in het atelier. En vooruitblik ook naar het debat in Provinciale Staten. Dit is wat er gaande is op dit moment in het atelier. We zijn... er worden op dit moment wordt er ook een sessie gehouden. De sessies die volgen elkaar in een mooi tempo op. Ik ben zelf onder de indruk ook wel van de sprekers die hier komen. Als ik zie wat voor gesprekken daar op dit moment plaatsvinden. En het niveau van de gesprekken, de kwaliteit van de gesprekken. Dat is eigenlijk ook wat we altijd hebben verwacht en gedacht dat zou moeten worden. We zijn nu zo 10-12 sessies hebben gehad over hele verschillende onderwerpen, hele verschillende gasten, mooie voordrachten van de gasten, ook mooie diepgaande gesprekken van wat nou de essentie is van waar we naartoe gaan als provincie, wat op ons af gaat komen, wat ook de kenmerken, wat de krachten zijn van deze provincie. Het onderzoek naar de eigenheid, de identiteit van Flevoland, dat is ook een apart spoor in het atelier. Nou, er zijn ook volop gesprekken over gaande en er worden overal interviews gehouden. En er worden allerlei experts op dat gebied ook besproken. En ook worden met heel veel mensen uit het gebied ook gesprekken aangegaan. Nou, dit is op dit moment gaande. Het is een in- en uitloop in het atelier van allerlei mensen. Als je ook kijkt, want dat was ook een van de opmerkingen van jullie vorige keer van ja, hoe zit het nou qua bezoekersaantal, hoe zit het met de social media? Nou, we hebben een uitdraai gemaakt van het programma wat we daarbij gebruiken, Cousteau, van hoe zit het nou? En jullie hebben vorige week ook nog ter informatie een rapportage daarover gekregen. En als je naar de rapportage kijkt, dan zie je dat het begin was natuurlijk geweldig. Hè? Dat is altijd even een moment van dat er veel aandacht is. Dan zie je in december zie je hem even naar beneden gaan, de aandacht. Maar je ziet nu echt dat de stijgende lijn naar boven goed te pakken is, ook qua aandacht. En nou ja, de getallen spreken voor zich. En dat zijn de getallen die zeg maar op dit moment van kracht zijn. Maar gezien de turbulentie die nu gaande is, verwacht ik wel dat we zeg maar, dit niveau kunnen handhaven minimaal. De site, zoals jullie wellicht ook hebben gezien, die is ook aangepast na de vorige bespreking. Je merkt ook dat die site ook beter wordt bezocht, beter wordt bekeken. En ook nou, de aanmeldingen die en zo, dat gaat allemaal vrij, loopt op dit moment vrij soepel. Even kijken, wat is dan de planning verder van het atelier? Nou, april, tot medio april, gebruik ik nog volop om allerlei gesprekken te voeren. 20 april, dan zal de eerste fase van de omgeving of van het atelier worden afgerond. Dan zijn alle gesprekken over wat voor toekomst komt op Flevoland af en hoe zit dat met de identiteit van Flevoland. Dan is die fase wordt min of meer afgerond, alhoewel je weet nooit of er nog vervolggesprekken daarna gaan komen. Maar dan gaan we wel de eerste lijnen eruit halen. Dan zal Kovendaas ook een publieke sessie organiseren. En ook de lijnen die hij uit al die gesprekken heeft opgehaald, zal hij ook gaan presenteren. Nou, dat zal hier ergens in het provinciehuis gaan plaatsvinden, 20 april. Nou, na 20 april, dat zijn dan de lijnen die de ateliermeester uit heeft gehaald. Hij zegt dan wel, dan wil ik nog wel een aantal gesprekken, ook met een aantal mensen, gewoon nog eens een keer een reflectie op krijgen. Om te kijken van, zie ik niks over het hoofd, hè, of kan je nog op een andere manier naar kijken. Dan gaat een verdiepende ronde gaat ervoor plaatsvinden. En dan gaat hij ook ontour door de regio. En dan gaat hij met al die inzichten die hij heeft opgedaan, gaat hij de regio in, met alle organisaties in het gebied praten, met mensen in het gebied praten. Van, zien jullie deze ontwikkeling ook? En wat vinden jullie daarvan? Kunnen we daar iets mee? Zou je daaraan mee bij willen dragen? En, nou ja, dus dat wordt weer een hele andere fase. En dan krijg je eigenlijk heel veel turbulentie in de regio. En dat wordt weer een hele andere fase in het atelier. Daar pakt hij mei en juni voor. En medio juni. Dan gaat hij zijn Flevo-perspectieven presenteren. Dat wordt in eerste instantie een publieke presentatie. En voor iedereen die geïnteresseerd is. Maar vervolgens gaat hij ook nog eens een keer aparte sessie met Provinciale Staten daarvoor organiseren. Dat is 22 juni. En vervolgens gaan we dan richting het richtinggevende debat van Provinciale Staten. Dit is ongeveer wat op dit moment in het atelier gaande is. Dus samenvattend, heel veel gesprekken in de breedte. Interessante gezelschappen, interessante sprekers. En wat Koos zelf zegt in zijn blog, een rijke oogst komt er ook uit. Dan gaan we nu, dit is nog een overzicht van alle gesprekken die gaande zijn. Bakas, nou, dat hebben jullie net via de commissie ontzorg of commissie, agendacommissie, ik weet niet precies hoe die.
Maar die gaan we ook, van alle markten thuis.
Dus. Van alle markten thuis. Maar die gaan we dan ook nog houden en daarna komt de publieke presentatie. Het is overigens ook nog aardig om te zeggen van, ook in kader van het betrek van Flevolanders, dus we zijn nu ook bezig met een fotowedstrijd voor de jeugd. En nou, dat verspreidt zich ook als een lopend vuurtje door die hele social media. En ook dat is al 7500 keer bekeken, doorgeklikt, et cetera. Dus nou, er komt ook een enorme reuring op, ook in de jeugd. Dus dat is dus weer een hele andere dynamiek. Zegt het trouwens ook voort, hè, van die fotowedstrijd. Want hoe meer foto's er komen, hoe leuker het gaat worden. Dan gaan we naar het...
Mag ik dan nu even op de... Pauzeknop druk.
Ja?
Ja, dat we misschien even dit onderdeel stand van zaken ateliersessies, denk ik, even met elkaar verder. Er zullen vast ongetwijfeld even wat vragen zijn. En dat we daar even nu even de knip zetten en dan straks even over het debat zelf. Dan houden we het even iets overzichtelijker. Inderdaad zijn er vragen, want ik zie ook vingers, de heer Hofstra, de heer Bouma, de heer Van der Linden en mevrouw Papma en dan de heer Platen. Ik probeer de volgorde in de gaten te houden. De heer Hofstra, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw toelichting over de stand van zaken. Ik lees vooral terug ook dat u refereert naar alle social media interacties die gaande zijn. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Maar wat mij ook nog wel heel erg scherp op het netvlies staat, is het bericht van 17 januari op Omroep Flevoland. Dat vanaf de opening van het begin van Flevo Atelier in begin november, in die 2,5 maand, er slechts één bezoeker is geweest. En ik snap natuurlijk dat u allerlei sessies houdt. U houdt allerlei mensen houdt u erbij. En dat zal gerust goed bezocht worden. Maar is er na 17 januari nou nog enige progressie geboekt in het feit dat er ook wat gewoon, nou ja, inwoners van deze provincie langskomen voor informatie, et cetera. Want al die sessies natuurlijk, het verwoordt goud tot een soort in-crowd feestje waar mensen op uitnodiging mogen komen. En wat we toch voor doen is voor de burgers. Dus ik ben er wel heel benieuwd naar. En daarop aanvullend, en ik weet niet of u bij dit punt hoort of bij het volgende punt, maar u stipt hem al even aan bij dit punt. Ik heb, en als ik lieg, lieg ik in commissie, zullen we zeggen. Ik heb begrepen van mijn fractiegenoot die hier normaal zit, dat er een toezegging is gedaan om ook inzicht te geven hoe de publieksbijeenkomst vormgegeven gaat worden. En die heb ik niet teruggezien in de stukken, hoe die publieksbijeenkomst vormgegeven gaat worden. Want zometeen gaan we hier over het politieke deel terug. Dus ik zou daar graag nog wel even terug op willen komen, dat ik ervan uitga dat die toezegging ligt en dat er daar nog op teruggekomen wordt. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel. Voordat we verder gaan met beantwoorden vragen, even over uw eerste vraag. Dat kunt u niet weten, maar daar hebben wij in de vorige commissie ook vrij uitgebreid over gesproken. En ik word alleen maar nieuwsgieriger wie nou die ene persoon is geweest. Laten we hem vooral opsporen, hij of zij. Maar ik wil toch even voorkomen dat we nu een herhaling van zetten krijgen. Ik kan me voorstellen dat uw vraag even kort wordt beantwoord. Maar
hoeft ook niet in te gaan van wat er tot 17 januari. Laten we dat ook alsjeblieft. Maar het gaat meer om van in de afgelopen periode zijn er dan bezoekers geweest.
Helder.
Ja, het loopt af en aan met mensen en het gaat ons niet alleen om mensen uit Flevoland. Het gaat natuurlijk ook om mensen die buiten Flevoland of iets te melden hebben. Het zijn allemaal geïnteresseerden. Dus je ziet ook zowel op de social media als in het atelier zelf iedereen die geïnteresseerd is, die is van harte welkom en die komen ook. En je zal zien dat in de volgende fase van het atelier, daar gaan we juist heel bewust weer de regio in om juist ook nog intensiever het gesprek te kunnen voeren met de regio zelf. Nou, en daar zijn we ook aan, dat gaat over instanties, maar dat gaat ook over inwoners. Iedereen die graag mee wil denken over wat de beste toekomst voor Flevoland is, is van harte welkom. Is van harte welkom. Dus dat is de insteek en daar zetten we ook alle middelen voor in. En ja, ik heb ze niet geteld en ik ben ook nooit achtergekomen wie die ene bezoeker was. Want ik zit er niet elke dag en ik zit er ook niet in het weekend altijd. Maar de keer dat ik er ben geweest, daar heb ik echt ook voor 17 januari veel en veel meer dan die ene gezien. Dus ik heb ook geprobeerd te verifiëren waar die ene vandaan kwam, uit welke bron, en we zijn er niet achter gekomen.
Waarschijnlijk was het mevrouw Van Ens van de Omroep Flevoland.
Ja.
Laten we dat nu gewoon vaststellen.
Ja. Kijk, en de publieksbijeenkomst van 20 april. Nou, het programma is nog in voorbereiding daarvoor. Het zal 's avonds zijn, het zal hier in het provinciehuis zijn. We denken aan een setting, maar dat is echt nog in voorbereiding, waar een aantal topsprekers die we in het atelier hebben gezien de afgelopen tijd, of interessante mensen, of mensen die een interessante bijdrage hebben geleverd, dat we daar nog eens een aantal gesprekken mee gaan voeren voor een groter publiek, waar jullie ook voor uitgenodigd zijn. En dat Kovendaas ook daar zijn hoofdlijnen gaat presenteren en dat we ook over die hoofdlijnen in gesprek gaan met elkaar. Dat zal ongeveer de hoofdopzet van die bijeenkomst zijn.
Als die definitief is, wordt die dan nog gedeeld, desnoods ter kennisname even hier in de commissie?
Uiteraard. Dank u wel, dan de heer Van der Linden.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben zelf zo'n 3-4 in het atelier geweest en heb een aantal debatten gevolgd, waren heel interessant. De opkomst van de statenleden waren wat dat betreft wel heel bedroevend. Ik heb er een paar keer met z'n tweeën gezeten. Dus er ligt ook een uitnodiging aan jullie kant om eens een keer te bezoeken, want het is echt heel interessant. Wat ik wel mis, is zeg maar, we krijgen nu die nieuwsbrief, dat er zeg maar een soort samenvatting komt van wat er in die sessie dan is besproken door de verschillende sprekers. Dan heb je wat meer inzicht. In die nieuwsbrief die via de website is, kun je wel aantoetsen van lees meer. Maar het is handzamer om het zo in een briefje, dan kun je het uitprinten en dan kun je het in je dossier stoppen. En dan heb je ook een beeld waar het allemaal over gegaan is.
Ja, daar hebben we inderdaad de keuze gemaakt om alles digitaal te houden. De website www.visieopflevoland.nl staat een samenvatting van het gesprek. Maar ook de inleiding van alle sprekers staan ook inderdaad opgenomen op die site. Ja, en je kan wel heel veel papier en weet je, maar daar is eigenlijk alles bij elkaar te vinden. Dus die keuze hebben we gemaakt. En op de iPad is natuurlijk heel veel heel snel makkelijk op te zoeken en in te zien. En daar is het ook allemaal in verzameld.
De heer Lottes wil ook graag even reageren.
Ja, voorzitter. We hebben met elkaar afgesproken in de startnotitie. En dat zal straks ook blijken als het definitieve omgevingsvisie er is. Dat we het op een andere manier gaan doen. En dat we er geen dikke boekwerken meer van zullen maken. En dat betekent ook dat de visie straks zelf voor een heel belangrijk deel. Of nou sowieso helemaal digitaal is. En dat het ook niet echt een boekwerk wordt. En dat zal uiteraard wel een printbaar document zijn. Maar ik vind, we moeten met elkaar ook in de aanloop daar naartoe willen dat we volgens die manier gaan werken. En daar hoort het bij zoals het ook nu gepresenteerd wordt. En naar mijn idee is dat gewoon heel overzichtelijk. Je klikt het aan, je linkt door, je kunt het op je iPad, je kunt het opslaan op je iPad. Ik zou het op die manier willen doen. En alles is uitprintbaar, maar je moet er dan wel even iets meer werk voor doen. Dus als u het uitgeprint wil hebben, dan zou ik het op die manier doen. Maar ik hecht er echt aan om volgens de nieuwe manier ook in de aanloop al te gaan werken.
Mag ik daarop reageren?
Ik snap dat iedereen...
Heer Van der Linden wou ook eens even reageren.
Ik snap dat iedereen zo zijn eigen brieven werk heeft. Het gaat er alleen maar om als er een korte samenvatting is van hetgeen er in die middag op die sessie is gebeurd en is besproken. Tuurlijk, ik maak ook wel mijn aantekeningen. Dan is dat echt handzaam. Kijk, dat er vooraf een aantal sprekers zijn met het onderwerp die ze aanhangen. Ja, die heb ik ook wel. Maar het gaat om achteraf en een belangrijke punt. Maar goed, ik word aangezet om te leren om digitaal te gaan werken, begrijp ik.
Dank u wel, mevrouw Papma. U wilde nog iets aanvullen?
Ja, ik wil er toch even meteen op reageren en niet op het moment dat ik zo meteen aan het woord ben. In de twee vorige commissievergaderingen heb ik in beide commissievergaderingen gevraagd om een andere voortgangsrapportage qua vorm en inhoud dan een nieuwsbrief voor ons als statenleden in deze commissie. Maar ik begrijp dat er eigenlijk niet naar wordt geluisterd. In ieder geval, daar wordt niet iets aan gedaan. En nu hoor ik dit ook. Ik vind het naar mijn persoonlijke mening. Maar ik ben daar de vorige commissievergadering zeker in gesteund door heel veel statenleden die hier zitten. Dat toch die voortgangsrapportage niet ervaren wordt als goed, als deugdelijk voor ons.
De heer Plater heeft ook een opmerking op.
Ja, dat is weer een vraag aan mijn buurvrouw, ook refererend aan de opmerkingen van zojuist. Betekent dit dat u ook zegt van nou, ik vind de site, hè, de digitale informatie, zoals die gewoon online hè, op verschillende plekken aanwezig is, dat vindt u ook onvoldoende? Of zegt u van nee, dat vind ik wel voldoende, maar desalniettemin toch wil ik ook nog separaat een wat bredere nieuwsbrief hebben. Ik probeer een beetje in te voelen van wat u bedoelt.
Dank u wel voor deze vraag. Ik bedoel juist geen nieuwsbrief. Ik bedoel een voortgangsrapportage. Van een projectleider en manager aan ons als commissie.
Ik heb ook wel even behoefte om hier even op te reageren. Ik snap inderdaad de behoefte van ieder om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de voortgang van de Flevo-perspectieven. Dat is de fase waarin we op dit moment verkeren. Het komt elke keer, staat het geagendeerd op de commissie ruimte. Tot nu toe is er ook elke keer een presentatie geweest met de voortgang. Dus u kunt ook daarin ook directe informatie ontvangen. De nieuwsbrief geeft inderdaad informatie over het verloop. Daarnaast kan ik me ook nog herinneren dat we in de commissie ook uitgebreid met elkaar gesproken hebben over het kostenniveau. Van wat mag het kosten? En als wij naast een nieuwsbrief ook nog om een voortgangsrapportage gaan vragen, dat betekent dat gewoon extra capaciteit, extra geld, wat hiervoor ingezet moet worden. Dat wil ik toch even aan u meegeven ter overweging, dat het uit de lengte en uit de breedte zou moeten gaan. En nou ja, dat is even mijn aanvulling die ik hier op heb.
Ik wil daar wel graag even op reageren inderdaad, want ja, ik wil ook niet de hele discussies van iedere commissievergadering overdoen, maar ik steun mevrouw Padma daar wel in van ja, waar de SGP ook behoefte aan heeft, is inderdaad voortgangsrapportage met inhoudelijk de stand van zaken. Wat is er besproken, wat zijn belangrijke punten voor PS om over na te denken. Want het risico bestaat dat we straks bij de publieke eindpresentatie een hele bak met informatie over ons heen gestrooid krijgen. En moeten wij in 2 weken daar ineens een richtinggevend debat over voeren. Ja, dan dat werk je volgens mij dan in zo'n korte termijn niet meer bij. Dus ja, die wens leeft bij de SGP ook wel heel erg.
Dank voor uw aanvulling. 2 punten van mijn kant tot slot. Ik hoorde net de oproep van de heer Van der Linden. Kom ook vooral zelf naar de bijeenkomsten. Ik denk dat dat ook qua informatievergaring volgens mij het allerbeste zou zijn. Ik snap dat dat niet altijd te plooien is met het dagelijks leven. Dat is ook mijn persoonlijke knelpunt. Ik had graag overal aanwezig willen zijn. Maar niettemin, die oproep van de heer Van der Linden, denk ik ook van, dan moeten we met z'n allen proberen zoveel mogelijk invulling te geven. Dat is de beste informatie, eerste rang, die u kunt ontvangen. En het tweede punt wat ik wilde maken, dat ben ik heel even kwijt. nou, ik weet het niet meer. Dat was vast niet belangrijk. Dat was het vast niet belangrijk. Ja, de heer Lodders wil natuurlijk ook graag even reageren.
Nou ja, het is een beetje een herhaling van de discussie van de vorige keer. En de vorige keer kwam de kritiek, en die hebben ons ten harte genomen, van dat er te weinig nieuws in de nieuwsbrief stond. Volgens mij zijn de nieuwsbrieven...
Niet dat er te weinig nieuws in de nieuwsbrieven stond.
Wilt u daar even misschien even een voortgangsrapportage? Mevrouw Padma, wil u dat even via voorzitter...
Volgens mij was dat wel de kritiek van er is te weinig informatie in de nieuwsbrieven. Zo hebben wij dat opgevat en volgens mij is het ook zo, in ieder geval door de voorzitter samengevat, dat daar toezeggingen over gedaan zijn. Volgens mij voldoen de huidige nieuwsbrieven daar wel aan. Als je kijkt naar alle sessies die er zijn, die worden bijna allemaal in de nieuwsbrieven verslagen. Je moet even doorklikken om dan het echte verslag te zien nadat je de samenvatting hebt gezien. En dat komt ook omdat er nu gewoon veel meer gebeurt in het atelier. Tot de vorige commissievergadering was nog min of meer in de opstartfase. Nou, de dynamiek is heel groot, hè? Dat zag je net ook in de presentatie. En volgens mij leveren we daarmee heel veel informatie van wat er op dit moment gebeurt in de ateliers. Dat vind ik ook al een stuk voortgangsrapportage, want veel meer dan dat soort sessies gebeurt er ook niet. Nou, en daarnaast heeft u iedere maand een presentatie van waar we staan, hoe dat we in het proces ook staan of dat we op schema lopen. Nou, ook dat is een stuk voortgang. Dus voor de inhoud wil ik u echt verwijzen naar de nieuwsbrief. En als je kijkt naar de voortgang van lopen in pas ten opzichte van het proces wat we met elkaar afgesproken hebben, dan doe u hier daar informatie over geven. Als u nog meer informatie wil, dan ben ik het ook wel met de voorzitter eens, dan moet u daar meer budget voor beschikbaar stellen. Maar dan wil ik ook heel graag weten, waar heeft u dan echt behoefte aan? Want veel meer dan dit kunnen u volgens mij ook niet geven.
Mevrouw de voorzitter.
Dank u wel, de heer Janssen.
Ja, een tweede in termijn. Ja, waar hebben wij nou eigenlijk behoefte aan? Ik tracht ook regelmatig te volgen wat er allemaal gebeurt. En het komt bij mij over als een rijstenberg brei van informatie. En ik vraag me steeds af, wat gaan we er nou mee doen? Waar ik eigenlijk behoefte aan heb, dat is op welke wijze vindt nou de redactie, de redigering plaats van alle informatie en hoe komt het nou terecht in de omgevingsvisie?
Dank u wel. Ik zie dat de heer Lodders wil reageren. Of...
Nou ja, ik wil er wel op reageren. Ik wil u dan toch weer verwijzen naar de startnotitie, waarin we de atelierfase gezegd hebben, we gaan informatie verzamelen, we gaan die informatie delen met mensen die informatie verzamelen van uit inwoners van Flevoland, inwoners van buiten Flevoland, maatschappelijke organisaties. Dat is de informatieverzamelingsfase, daar zitten we nu volop in. Dat informatie die gaan we straks delen met u tijdens een bijeenkomst. Ik weet niet precies wanneer. We gaan dat delen met een publieksbijeenkomst en we gaan dat ook delen door op locatie te gaan. Van is dit nou de juiste informatie? Zijn dit de juiste conclusies die we daar aan trekken? Nou, dat proces dat vindt zich nu plaats. Dat alles wordt uiteindelijk verwerkt in de Flevo-perspectieven. Ik zet het proces nog maar een keer, voorzitter. Ik vind het wel jammer dat ik dat iedere keer weer moet doen, want we hebben daar volgens mij afspraken over gemaakt. Die Flevo-perspectieven die worden aangeboden aan u, aan ons, als college en aan de inwoners van Flevoland. En op basis daarvan gaan we, en dan is het ook geordend, hè, al datgene wat nu opgehaald wordt en getoetst wordt bij inwoners van Flevoland en maatschappelijke organisaties. Dan hebben we de Flevo-perspectieven en op basis daarvan gaan we de visie opstellen. Ja, volgens mij, ik vind het wat vervelend worden dat ik iedere maand de startnotitie weer moet gaan uitleggen waar we in de tijd, in oktober, met elkaar zo lovend over waren en dat proces in wilden zetten. En ik begrijp uw ongeduld, dat heb ik zelf ook wel eens, want ik zou ook willen dat we al met de visie aan de gang konden. Maar we hebben met elkaar ook afgesproken dat we dat pas na de zomer zouden gaan doen.
Ja. Dank u wel.
Ik krijg
van mij zo nog even kort het woord, maar ik wou toch langzamerhand weer even terug naar het vergaderproces waar we in zaten. Dat was de eerste termijn. Dat was naar aanleiding van een vraag van de heer Van der Linden over de nieuwsbrief, digitaal of op papier. En zo zijn we eigenlijk van het een of andere gerold in de informatie voorzien, althans de graad van informatie. Volgens mij hebben we dat punt nu goed met elkaar nogmaals wederom besproken. Ik denk dat er ook wel duidelijk is hoe het nieuwsbrief, de functie van het nieuwsbrief en de informatievoorziening naar de commissie op dit moment, hoe het er nu voor staat. En daarmee wil ik dat onderdeel ook graag afsluiten. Maar de heer Janssen wou tot slot nog even een korte opmerking maken, maar ik wil niet opnieuw weer hier een discussie over, want dat zou geen recht doen aan andere eerste termijn sprekers die nog moeten komen.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Nogmaals, waar het mij om gaat is, op welke wijze gaan we nou die informatie structureren en prioriteren? Worden wij meegenomen in dat proces?
Ja, voorzitter, de staat hebben ook ingestemd met een ateliermeester. En die ateliermeester is er nou juist voor om de informatie op te halen en die informatie ook te structureren en die informatie gestructureerd aan u voor te leggen. En dat heet Flevo-perspectieven.
Dank u wel. Dan was daarmee de termijn van de heer Van der Linden, eerste termijn, afgerond. En dat was de volgende die op mijn lijst staan, was de heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk twee korte vraagjes, maar stuit u mij toe om heel even een statement te maken op de vorige discussie. Voorzitter, ik ben nu één keer bij een sessie geweest, een hele goede sessie over voedsel. Daar ben ik zeer tevreden over. Ik heb opgegeven voor twee sessies. Binnen onze fractie, maar wij willen geen voorbeeldfractie zijn, hebben wij de sessies wat verdeeld, zodat meerdere mensen uit de fractie ook naar de sessie gaan, want ik ga ze niet allemaal doen. We hebben als staten de ultieme mogelijkheid om deel te nemen aan de sessies en informatie uit eerste hand te krijgen. Ik snap dat het voor iedereen niet mogelijk is, maar u kunt vast wel geestverwanten mobiliseren om er wel naartoe te gaan en die informatie op te halen. En bovendien, deze discussie hebben we vaker gehad. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij straks van de ateliermeester een goede concluderend document krijgen waar alle informatie in staat die we wensen. En ons moment, beste collega's, komt nog. Nu mijn vragen. Ik zag in het laatste overzicht de 31 maart Vitaal Platteland. Op de site staat dat die volgens mij naar 8 april verschoven is. Tenminste, voor 8 april heb ik mij opgegeven en heeft het ook een andere titel gekregen. Dus ik hoop dat wat op de site staat, dat dat klopt en niet uw slide. En de andere was de slide daarvoor waar een aantal zaken aangekondigd zijn met nu een datum erbij. Wat we gingen doen was al aangekondigd, maar nu ook datums. Kan dat lijstje en liefst ook met aanvangstijdstippen zo snel mogelijk naar ons toekomen? Ik kijk naar de griffier.
Voorzitter, we zetten de ateliers tegenwoordig op de activiteitenkalender van u als PS, voor u als PS. Met een link naar de knop om u aan te melden.
Een apart memootje of een mailtje hebben mij de meeste attentiewaarde.
Die krijg je van mij.
Dank je. Dat waren mijn vragen.
Zou ik de 8 april pakken? Van Vitaal Platteland. Kijk, u bent zelf ook een keer in het atelier geweest. En we zijn continu bezig met van wanneer kunnen we de goede sprekers krijgen? Op welk moment? En het wil wel zijn dat we denken, oh, we willen op die dag die sessie houden. Maar dan zegt een excellente spreker, ja, maar ik kan die dag niet, maar een andere dag wel. En dan gaan we natuurlijk meteen schuiven. Dus het is wel, wat ik hier heb gepresenteerd, dat is continu in beweging om zeg maar, optimale resultaten te halen.
Dank u wel. Mevrouw Papma was aan de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een vraag over de sessies. Ook, ja, ik ben ook een van diegenen die niet op de tijdstippen en dagen kan waarop de sessies plaatsvinden. Ik heb me met moeite opgegeven voor 1. En dat dreigt alweer overspoeld te worden door een andere afspraak vanuit de Staten. Dus de tijdstippen zijn altijd overdag, van 10 tot 12:30... Van 9:30 tot 12:00, van 14:30 tot 16:30. En als je niet in Flevoland werkt of je hebt een werkring waarbij je niet à la minuut zo naar zo'n 2 uur durende sessie kunt, dan is dat heel lastig. Dus dat is inderdaad wel een punt. Dan vroeg ik me ook af, wie nodigt u uit voor de sessies? Naast statenleden, welke stakeholders of maatschappelijke organisaties en groeperingen? Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. En tot slot, hoe is de opkomst van die sessies? Dat ben ik wel benieuwd naar. Ik had ook een vraag over die eindbijeenkomst, maar die is inmiddels al beantwoord. Dank u wel.
Het punt met van wanneer zijn die sessies, hè, overdag of 's middags en een enkele keer 's avonds. Dat is vorige keer ook aan de orde geweest en het is precies wat u zegt. Hè. U werkt overdag, maar de mensen die voordrachten houden, die gesprekken voeren, die werken ook overdag. Dus daar zit inderdaad een spanning in. Maar ja, het is ook in deze tijd, willen we ook die Flevo-perspectief opstellen. Dus vandaar ook dat we hiervoor voor deze werkwijze gaan nu. En wie nodigt u uit? Kijk, we nodigen alleen de sprekers uit. De sprekers nodigen uit, want we zijn op zoek naar welke toekomst komt op Flevoland af. Wat zijn die trends, wat zijn die ontwikkelingen die gaande zijn? En voor de rest zijn het allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En die melden zich aan. Ja, en soms zijn er, zitten er 5 gasten. Ik heb ook een sessie meegemaakt, hè, dat er 20 gasten zitten of 25 gasten. Dat varieert heel erg per onderwerp en van het aantal geïnteresseerden. Bij ons gaat het uiteindelijk niet om het aantal. Bij ons gaat het op dit moment om de kwaliteit van het gesprek. Van kunnen we nou een scherp beeld krijgen van welke ontwikkelingen, welke trends gaande zijn. En zodat we een heel goed beeld straks hebben waar we die eerste fase mee kunnen afronden en waar we vervolgens mee de regio in kunnen gaan.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Platen.
Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen?
Dat mag.
Maar bent u niet geïnteresseerd in of u de juiste doelgroepen bereikt in de samenleving die u heel graag juist aan tafel zou willen hebben?
Nou, ik heb dat net proberen uit te leggen. De eerste fase van het atelier die gaat heel erg in op van de expertise aan tafel krijgen van welke ontwikkeling komen op ons af. En in de tweede fase gaan we ook echt de regio in. En dan willen we juist met al die doelgroepen in gesprek komen. En dus die is daarop gericht ook. En daar gaan we ook de social media voor inzetten, dat we juist bij die doelgroep uitkomen. Dan gaan we ook de organisaties die in Flevoland actief zijn, die gaan we daarbij uitnodigen. En dat we een hele andere dynamiek krijgt het atelier dan ook.
Dank u wel. De heer Platen.
Ja, allereerst ondersteun ik ook van harte de oproep van collega Bauma hier. Ik denk dat we met z'n allen ook even de moed moeten hebben om dat proces een kans te geven. Dit is het proces, hè, wat we gewild hebben. Dat loopt nu. En geef het gewoon even de ruimte. En ik denk, ja, ik vind zelf dat ik het ook behoorlijk goed op de site en in de social media kan vinden wat er zo ongeveer gebeurt. Ja, en helemaal precies hoef ik het op dit moment helemaal nog niet te weten. Laat het eerst maar eens lekker gebeuren, zoals wij dat ook gewild hebben. Ja, en als ik dan kijk naar wat er gebeurt, ook zoals vanavond. Ja, er is toch zo'n Friso de Zeeuw. Ik had er dolgraag zelf bij willen zijn. Ja, dat is toch een toonaangevend iemand in deze wereld. Er zijn ook andere namen voorbij gekomen. Ik geloof dat het vanochtend was onze Peter Tordwaar, die was weer aanwezig. Bakas, die gaat nog langskomen. En dus er komen waarachtig nogal mensen langs. En ik probeer echt ook de tijd er toch nog eens voor vrij te maken om daar eens ook bij te zijn. En het idee om dat ook in je fractie te verdelen, vind ik best een goed idee ook. Dus goede suggestie. Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, is, maar dat is gewoon nieuwsgierigheid, of u ook iets kan aangeven van, hè, je hebt die maatschappelijke trends, er zitten prikkelende mensen zitten daarbij. Nou, dat is ook precies wat we hebben gewild, maar hoe jullie daarin proberen de objectiviteit en diversiteit ook in te krijgen. Hè? Een meneer De Zeeuw die kan van alles roepen over een stad, maar ja, meneer De Zeeuw die heeft ook zo zijn visies en zijn meningen. En het is leuk als er dan ook een andere meneer De Zeeuw of mevrouw De Zeeuw eens een keer tegenover staat. Ik heb de indruk dat dat gebeurt, maar ik vind het wel leuk om even te horen hoe jullie dat invliegen.
Inderdaad, Friso De Zeeuw die staat ook bekend om zijn visies. Niet altijd ontdaan van subjectiviteit. Maar dat is nou precies ook waar de ateliermeester zijn focus legt. Is van, kan je het ook feitelijk onderbouwen? Waar zijn jouw stellingen die je inneemt? Waar zijn die op gebaseerd? Wat ligt er voor onderzoeksmateriaal achter? En we proberen dat zo objectief mogelijk te krijgen. En daarom in die ateliersessies proberen we ook verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen. Zodat je daar ook die verschillen in kan zien. Maar ook wat er constant in is. En dus daar is de ateliermeester continu mee bezig. Van wat is nou feitelijk gaande? Wat gaat op ons afkomen? En proberen we die subjectiviteit, die af en toe ook ontzettend boeiend is, maar die proberen we wel eruit te halen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even verder of er nog vragen zijn. De heer Bogert.
Ik heb nog een korte aanvullende vraag met betrekking tot de sessies in de regio. Kunt u daar iets meer over toelichten wat het doel nou precies is en of het ook echt per gemeente zo'n sessie georganiseerd gaat worden? En ik neem aan dat wij daar ook wel een uitnodiging of agenda van gaan zien. Het verzoek is om dat ook, als het even kan, 's avonds te doen.
De opzet van die tweede fase die wordt nu echt helemaal doordacht en uitgewerkt. Die gaat de hele regio door, dus ik ga ervan ook uit, tenminste dat is de informatie die ik nu uit het atelier krijg, dat ze dan ook minimaal alle gemeentes aan doen. Sommige doelgroepen die zijn natuurlijk alleen maar 's avonds goed bereikbaar. Sommige doelgroepen zijn alleen maar overdag goed bereikbaar. En daar is het natuurlijk op ingezet. Hè? Want het gaat ons niet om dat we een gemankeerd beeld krijgen van hoe in Flevoland over die toekomstige ontwikkeling wordt nagedacht. Hoe ze erin willen participeren, hoe ze erin zitten. Dus daar is die hele opzet, hè, die wordt daarop gericht. Van, hè, een zo groot mogelijk bereik en zo goed mogelijk beeld, zodat die Flevo-perspectieven ook de Flevo-perspectieven zijn. En niet een maatschappelijk perspectief of zo. De vraag van kunnen we daar inzicht in krijgen, dat komt gewoon op www.visieopflevoland.nl. Dus daar komen al die data ook op te staan. Ik weet niet wanneer ze bekend gaan worden. We zijn dat nu heel erg aan het uitwerken, ook met bureaus die juist gespecialiseerd zijn in doelgroepbenaderingen. En hoe je dan het gesprek vorm moet geven en hoe je dat precies moet doen. Maar dat komt allemaal op die site. Van die site krijg je altijd de hoogtepunt krijg je altijd weer via de nieuwsbrief.
Dank u wel. En daarmee kijk ik even rond en dan zie ik verder geen handen meer. Dan is mij betreft dit deel over de stand van zaken Flevoperspectieven afgerond. En kunnen we even ingaan op de voorbereiding van het provinciaal debat. En daar is ook een voorstel voor bijgevoegd. Maar de heer de Meulemeester kan ons nog even toelichten, denk ik.
Ja, dit is natuurlijk een beetje een product van de Griffie en van de voorzitter van de commissie. Hè, samen met ons van hoe moet je dit nou vormgeven, want hier moeten die beide werelden bij elkaar gaan komen. Maar het is wel goed om te beseffen van, kijk, die omgevingsvisie is gebaseerd op de nieuwe omgevingswet. En dat is fundamenteel toch wel iets anders dan de periode van 2005-2006 toen we dit omgevingsplan vaststelden. En ik heb geprobeerd om dat hier neer te zetten, maar in essentie Dan gaat dit plan over heel veel instrumenten die de provincie in handen heeft. Het gaat over de visie, het gaat over regels, over wat je wel of wat je niet wil. Het gaat over beleid wat je gaat voeren. Terwijl wat we die nieuwe omgevingswet zegt, is van gooi dat nou uit elkaar, splits dat nou. Richt de omgevingsvisie op de hoofdkeuze voor de lange termijn voor deze provincie. Dat is dus maar een fractie van wat in dit boekwerk 10 jaar geleden werd opgenomen. Nou, en dat is ook de essentie straks van het debat. We moeten het echt richten, zoals ook in de startnotitie staat aangegeven, wat zijn de hoofdkeuzen voor de lange termijn ontwikkeling van deze provincie. Als dat eenmaal is bepaald in omgevingsvisie, dan krijg je eigenlijk al die uitwerkingen die nu al ook in het omgevingsplan staan. En dus dat is ook de discipline die we ons moeten opbrengen. Van hoe zorgen we nou voor dat die visie die we gaan maken, zich puur gaat richten op die strategische hoofdkeuze. En de uitwerking, daar starten we dan in 2017 mee. Dus hier staat het, en er zit trouwens al iets anders aparts in. Die omgevingsvisie, die is straks des provincies. En die uitwerking gaan we natuurlijk doen met allerlei partijen. Omdat we hier de uitwerking helemaal alleen hebben gedaan, staat niet bij wat andere partijen gaan doen. Dus die omgevingsvisie proberen we ook veel uitnodigender te maken om de instrumenten van andere partijen aan te gaan koppelen. Nou, dat in hoofdlijnen over wat hier staat in die sheet. Dus dit is het omgevingsplan 2006. Daar proberen we alles in één keer op te schrijven. Het werd een soort blauwdruk voor de komende 10 jaar. En wat we hier gaan doen is, we gaan het debat alleen voeren over die bovenste gele balk, de strategische hoofdkeuze. De hele uitwerking daarvan, dat doen we na het vaststellen van de visie, dat doen we vanaf januari 2017. En dan krijgen we hoe gaat het beleid er precies uitzien? Welke regels gaan we hanteren? Hoe willen we wel of niet een verordening? Welke investeringen gaan we waar doen? Etcetera. Dus dan krijg je de hele uitwerking. En het kan ook heel additioneel en flexibel zijn. Want je gaat continu in gesprek met partners die ook daaraan bij willen dragen van hoe kunnen we dat met elkaar samen gaan regelen?
Ik zie een interruptie van de heer Bogert. Kort volgens mij.
Heel kort even. Want ik vraag me even praktisch af hoe dat dan gaat. Hè? Want u geeft aan van die omgevingsvisie gaat over de strategische hoofdkeuzes. Maar mij zit er wel altijd bij dat de omgevingsvisie de vervanger is van het omgevingsplan. Betekent dat dan dat al die gedetailleerde voorschriften en dergelijke dan even tijdelijk vervallen zijn of iets dergelijks? Of laten we een deel van het omgevingsplan dan wel in werking? Want anders zou je eventueel in een gat kunnen vallen, denk ik, of niet?
Juist, je kan in theorie zou je in een gat kunnen vallen. En daar gaan we natuurlijk een mooie oplossing voor bedenken hoe we dat kunnen doen. Dus kijk, daar zijn we continu mee aan het stoeien ook. Het is best een puzzel van als je in zo'n overgangsperiode van de ene wet naar de andere wet zit. En het is niet één wet naar één wet, maar het zijn 23 wetten naar één wet. Hè, dus het is best wel complex. En daar zijn we continu alert op. Maar wat ik wel zie, en dat wil ik ook meegeven voor voor hoe moet je hier nou naar kijken. Als je naar andere omgevingsvisies kijkt die op dit moment in het land worden gemaakt, dan zie je continu dit als referentiekader gebruiken. Dat ze alles, je ziet ook heel veel omgevingsvisie, daar zit meteen de omgevingsverordening in opgenomen, er zit meteen allerlei beleid in opgenomen. En dan ga je weer een heel zwaar en log document maken. En wij proberen juist, wat ook de aard is van die omgevingsvisie, proberen veel flexibeler en adaptiever te kunnen zijn. En dat lukt ook wel. Dus ik vond wat we in het begin hebben gezegd, hij moet compact zijn. We hebben wel gezegd, hij moet 20 pagina's zijn. Als hij groter wordt, dan stap je eigenlijk in de verleiding om heel veel weer dingen in op te nemen die eigenlijk niet in de visie thuis horen. Maar dat juridisch gat waar je op duidt, daar zijn we heel alert op. Van hoe kunnen we dat nou voorkomen? Wat zijn dan strategische hoofdkeuzen? Want dat kan je natuurlijk, dan moet je zo helder mogelijk proberen te definiëren. 1, dat hebben we ook in de startnotitie aangegeven, we halen ze uit de Flevo-perspectieven. Hetgeen op dit moment door de ateliermeester in al die gesprekken in deze fase en in de volgende fase wordt opgehaald en hij als publieke presentatie gaat presenteren. Daar moeten we gaan kijken wat zijn dan voor deze provincie de strategische hoofdkeuze eruit. Die worden maatschappelijk bepaald ook. Twee, een hoofdkeuze, dat betekent dus niet dat je een oneindig aantal zaken opneemt. Hè, waar dit soort omgevingsplannen, en wat het volledig ook legitiem voor de tijd waarin het is opgesteld, eigenlijk over alles gaat, maak je een omgevingsvisie, zeg alleen van het gaat ons dat we deze provincie op die en die en die punten een bepaalde manier gaan ontwikkelen. Hè, een bepaalde manier willen benadrukken of kwaliteiten willen gaan laten excelleren. En dus het is een beperkt aantal punten waarvan we zeggen, ja, maar dat is waar deze provincie voor wil gaan staan en waar ze het verschil in wil gaan maken. Dat zijn niet sectorale plannen. Het zijn vaak bovensectoraal. Het gaat om samenhangende visies. En ze trekken zich ook niet altijd iets aan van de bestuurlijke grenzen die we hebben. Ze kunnen best zeggen van, nou, we moeten kijken van hoe die samenwerking Dronten Zwolle, hoe we dat op een hoger niveau kunnen tillen. Of, dus ze kunnen boven de bestuurlijke grenzen uitgaan. Hoeft niet, maar kan wel. Ook wat in de startnotitie staat, ze hebben ook betrekking op die kerntaken zoals in Kompas 2020 staat. Dat is ook een richting voor ons die we zijn aangegaan. En het is wel heel belangrijk dat het niet iets is dat we zeggen wat we morgen of vandaag kunnen regelen. Maar het zijn echt lange termijn perspectieven waar je meerjarig je inzet op moet verrichten om dat voor elkaar te krijgen. Dat je daarmee ook profiel gaat geven, een gewenst profiel gaat geven aan deze provincie. Dus niet sectoraal beleid, projecten, regels, programmaatjes, plannen. Dus dat zien we niet terug straks in de omgevingsvisie. En daar gaat het debat dus ook niet over. Het gaat echt om wat voor fundamentele keuzes willen we voor de ontwikkeling van deze provincie gaan maken. Interessant is dat ze op dit moment bij het Rijk zijn ze ook bezig met de nationale omgevingsvisie. Daar zijn ze ook aan het kijken van hoe kunnen we dat nou precies doen. En je ziet nu een aantal adviezen komen van gerenommeerde instituten, zoals Raad Leefomgeving en Infrastructuur, van PBL, van het IPO. En die het Rijk ook zeggen van ga nou, een beetje conform wat daarboven staat, ga nou kiezen. Kies waarvoor je als Rijk in wil investeren. Waar ga je energie op richten in gezamenlijkheid met andere partijen, in plaats van dat de structuurvisie kennen we ook allemaal van het Rijk, dat alles weer instaat. Ga echt keuzes maken. Nou. Hoe zou het debat plaats kunnen vinden? Daar hebben we een eerste opzet voor gemaakt. Daar zijn we nog volop mee bezig. Dat wordt nog uitgewerkt. We kunnen beginnen met een presentatie van de plevo-perspectief. Dat kunnen we ook misschien vooraf doen. Dat zijn we nog aan het zoeken. We willen wel een heel mooi politiek debat van maken. Starten met beschouwing vanuit alle fracties van, als je nou naar die plevo-perspectieven kijkt, he, welke toekomst wens je dan Flevoland toe? Welke keuzes zou je vanuit je fractie willen maken? Maar vanuit een mooie beschouwing, politieke beschouwing op de toekomst van Flevoland. Veel interactie, dus interpellaties en debat ook. Dat is de eerste ronde. Nou, dat zal een tijdje duren. Vervolgens is het voorstel om die eerste ronde te besluiten door een co-referaat, een buitenstaande die zegt van, die een bespiegeling geeft op de beschouwingen, op het debat. Hè, van het kan zijn dat je zegt, goh, er zijn heel veel overeenkomsten, of er zijn een aantal verschillen, of ik zie een aantal clusters van dingen, of ik zie bijvoorbeeld een blinde vlek. Of, nou, een co-referaat die ons even opgist voor de tweede ronde.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Bij deze.
Ja, zo'n co-referaat is natuurlijk op zich een mooie invulling. Maar ik neem toch aan dat het wel gewoon een politiek debat wordt tussen de partijen onderling. En dat we niet met een...
Even onderbreken? Volgens mij, ik dacht even dat het even een verhelderende informatieve vraag is. Maar je geeft wel een beetje een inkleuring. Dus ik zou je willen voorstellen om even het verhaal dan af te ronden.
Nee, dan hou ik hem vast op na de presentatie.
Avond gaan we verder met de tweede termijn. En uiteindelijk moeten we ook met elkaar tot de hoofdkeuzes gaan komen. En dat is dan... daar hebben we dan de avond voor. En we schrijven hier van 3 à 5 hoofdkeuzen, maar goed, het aantal, daar gaat u zelf over. Voorbereiding van debat. 15 juni vindt de publieke presentatie plaats van de VVO-perspectieven. We hebben voornemen om 22 juni, om dat voor de Staten nog een keer over te doen, gekoppeld aan een soort tafeltjesavond. En dat we ook, in die tafeltjesavond de fracties kunnen bedienen van feitelijke informatie om de beschouwing op te bouwen als daar wens naar is. Vervolgens, wat we ook willen doen, want het is natuurlijk, het gaat ergens over zo'n debat, het gaat over de toekomst van Flevoland. Dus we zijn ook aan het kijken van, nou, hoe kan je daar een communicatieplan van maken? Ik kan me best voorstellen, het is, een paar weken geleden is er een debat op tv geweest over de toekomst van de MAA. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook dat met Omroep Flevoland een afspraak kunnen maken. Nou, kun je daar niet een soort uitzending ook op Omroep Flevoland van maken? Maar daar zijn we nog mee bezig. Het is wel een mooi moment om over de toekomst van Flevoland breder te delen. En dit was het. Ja.
Ja, echt waar. Ja. Dank u wel. Voordat ik even de zaal rondkijk, moet ik even, even weer terughalen. Want dat is misschien ook wel even goed dat ik vanuit de agendacommissie ook even een en ander toelicht. Allereerst natuurlijk van deze opzet die u voor je ziet is een conceptopzet. Daar zijn we natuurlijk nog druk mee aan het stoeien en aan het bedenken en uitwerken over de exacte invulling. Dus ik wil u vast even meegeven van focus niet heel letterlijk op wat u hier ziet staan. Maar het zal even om mee te nemen in de gedachtegang qua opzet en aanpak van het debat. Tweede plaats heeft er vorige week een overleg plaatsgevonden met alle voorzitters van alle commissies. Omdat dit debat zien wij ook echt als een integrale commissievergadering. Waarin dus ook, zeg maar ook in alle commissies leden bij betrokken moeten zijn. Omdat natuurlijk die Flevoperspectieven bestrijdt over heel veel onderwerpen waar wij als provincie mee bezig houden. Dus de opzet zal plaatsvinden in de setting van een integrale commissie. De voorzitter van de andere commissies kunnen zich daar ook in vinden. Qua planning hebben we natuurlijk ook even met elkaar verder gesproken. En die komt erop neer, dat sluit aan bij de planning die eigenlijk al loopt. Dat op 20 april er een tussenstand wordt gepresenteerd aan PS. Dus dan zijn ook alle commissies weer worden dan aangehaakt. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk voorwaarde. Dat ook andere commissies goed qua informatie worden aangehaakt. Om ook mee te kunnen doen of te kunnen bijdragen aan het debat. Er werd al aangegeven op 15 juni, zoals ik net las, zal er een publieke presentatie plaatsvinden. Nou, zijn wij ook van alle harte uitgenodigd, alle statenleden. En dan voorzien wij, zoals de planning er nu voor staat, op 22 juni een informatieve sessie, een soort tafeltjesessie, om even vanuit alle fracties wat specifieke vragen kunnen stellen. En dan op 29 juni staat nu in de planning wat voorgesteld, laat ik het zo zeggen, om dan deze integrale, dit richtinggevend debat te laten plaatsvinden in de setting van een integrale commissievergadering. Startend op de middag, dat wijkt af van volgens mij de vergaderplanning, kom ik zo nog even op terug. We hebben wel ook met alle voorzitters besproken en afgesproken dat de uitkomsten van het debat wel geborgd moeten gaan worden door middel van besluitvorming in provinciale staten. En daar staat dan is daar de mogelijkheid voor. Dat kan door middel van een bestuursopdracht, een manifest of een 10-puntenlijst. Daar zijn we ook nog niet over uit welke productvorm dat exact moet worden. Maar dat kan dan plaatsvinden, de besluitvorming kan dan plaatsvinden op de laatste PS-vergadering voor het zomerreces. Dat is op 13 juli aanstaande. Nou, dit alles gezegd hebbende betekent ook dat het seniorenconvent hierover zich zal moeten buigen, omdat we in de eerste plaats afwijken van de vergaderplanning, vastgestelde vergaderplanning. Maar goed, gelet op de voorbereidingen, de besprekingen hier, de bespreking met alle voorzitters van de commissievoorzitters. Nou, hopen wij natuurlijk dit met een positief advies richting het seniorenconvent kunnen brengen. En daarmee ook verder verdere stappen in de voorbereidingen te kunnen gaan doen. Dus dat wou ik even u aan de voorkant meegeven. Van, valt dit niet als een hele letterlijke invulling al op, maar eerst echt wel als een concrete gedachtegang. En dat willen wij graag aan de voorkant van dit traject even met u delen en even een stukje reflecteren. Tot zover. Dan de heer Hofstra.
Ik zal het heel kort houden. Het is voor mij ontzettend helder en ik zou het ook niet al te ingewikkeld willen maken. Dit is denk ik een hele hele goede aanpak om tot die 3 tot 5 strategische hoofdkeuzes te komen. En laten we gewoon ook discipline en de lef hebben om het daar ook toe te beperken. Dat is waar wij aan het woord komen. Dus ja, en ik denk dat dat heel erg leuk ingebakken is, ook met zo'n co-referaat, een co-verdaagsreferaat zouden we het bijna kunnen noemen. Maar ja, ik heb hier verder niet zo heel veel aan toe te voegen. Hè? Dus niet te veel doen. Hou het vooral op die hoofdlijnen, die 3 tot 5 strategische punten. En ja, volgens mij ga je daar als staten uiteindelijk ook over besluiten. Welke richtingen, welke strategische hoofdlijnen je kiest. En dan kan men daarna de zomer gewoon mee aan de gang. Klaar.
Dank u wel. Ga ik naar de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal mijn vraag dan iets anders formuleren als ik dat in de eerste termijn heb gedaan. Even naar uw toelichting dat u aangeeft van, dat dit vooral niet letterlijk moest worden opgenomen, maar dat dit een gedachtegang is. Ik lees echter wel iets verhelderende vragen, et cetera. Laat ik dan in ieder geval maar meegeven dat wij ervan uitgaan dat het debat is onderling tussen elkaar. En dat we niet in debat gaan met een derde.
Dat heeft u heel goed geïnterpreteerd. De heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen wel meegaan met dit voorstel. Tijdens de presentatie bekroop me op een gegeven moment het gevoel van, nou, ik denk dat ik wel snap wat de bedoeling is. Maar op hoofdlijnen, een aantal hoofdlijnen die we dan gaan formuleren. Maar hoe voorkomen we dat we het op zich over de tekst van hoofdlijnen wel eens worden, maar dat die zo algemeen geformuleerd en wellicht zo diffuus geformuleerd zijn, dat we uiteindelijk de discussie, want het venijn zit vaak in het detail, alsnog krijgen in de uitwerking. Of moeten we de discussie gewoon krijgen in de uitwerking? Dat kan ook een keuze zijn.
Dat is uw vraag. Het lijkt misschien ook wel goed om die vraag even door de commissie zelf misschien. Van hoe gaan we met elkaar er naartoe werken? Dat begrijp ik. Dus de vraag van de heer Bouma, als ik hem even samenvat. Hoe komen wij inderdaad tot een aantal concrete, die hoofdkeuzes? En zonder het risico te lopen dat ze zo algemeen zijn dat het eigenlijk nog niet veelzeggend is. Vat ik hem zo, formuleer ik hem zo goed?
Vooral dat we de discussie alsnog later krijgen. En dat kan de bedoeling zijn, maar het zou mooi zijn dat de hoofdlijnen zo helder door ons geformuleerd zijn dat we allemaal hetzelfde beeld daarbij hebben. En dat is heel lastig.
Ja, de lat ligt hoog, maar ik zag dat mevrouw Papma wilde reageren daarop.
Ja, ik begrijp uw punt. Waar ik dan naar kijk is, heel duidelijk wordt, en dat vind ik heel goed, worden de kerntaken, de 6 kerntaken, worden naar voren gebracht. En als je het daar aan koppelt, dan kun je bijna niet vervallen in vaagheden. Lijkt mij. Maar het is er nog niet, dus laten we er niet op vooruitlopen. Ja, dankjewel.
Ja, en voor de volledigheid, er zit natuurlijk ook een handreiking bij de stukken. Waarin dus ook wordt, die handreiking gaat ook over hoe kom je dan met elkaar tot die kernpunten. Dus daar kunt u natuurlijk ook gebruik van maken. Het is een handreiking, het is niet een keurslijf. De heer Bogert wilde misschien nog even reageren op de vraag van de heer Bouma.
Ja, ik sluit me eigenlijk wel een beetje aan bij de zorg van de heer Bouma of zorg. In ieder geval de vraag van of er wel voldoende discussie ontstaat.
En je komt met een oplossing.
Nee. Helaas had ik hem maar. Kijk, de heer Verdaas komt natuurlijk met een presentatie straks. En de bedoeling is eigenlijk ook om voor te borduren op die eindpresentatie. Dus ja, de vraag is even van, is daar heel veel discussie over mogelijk? We weten nu nog niet waar die mee komt natuurlijk. Dat is de lastigheid. Maar ja, goed, dat moeten we dan maar zien. En op zich, de opzet voor de voor het debat ziet er goed uit.
Dank u wel. De heer Bouma wil nog even reageren.
Ik bedoel het alleen maar als attentiepunt voor ons allemaal.
De heer Lodders wil graag nog even wat toevoegen.
Nou ja, de echte discussie, ik kijk erg uit naar deze discussie, omdat dat ook een discussie wordt op basis van de flevoperspectieven die door de COVID-19 worden opgeleverd. Wij hebben als college daar ook niet een mening over. Ik bedoel, wij nemen er ook kennis van, maar ik ben wel heel benieuwd naar datgene wat de staten mee komen. Maar de echte discussie, die gaan we natuurlijk waarmee komen op basis van de Flevo-perspectief, hè, naar de top 3 of de top 5. En dat moet dan inderdaad op hoofdlijnen zijn. Maar de echte discussie, die gaan we pas krijgen eind van dit jaar bij de vaststelling van de visie. En ik denk dat dat ook hoort. En dan zal het ook echt een discussie ook weer tussen uw staten onderling worden, tussen de fracties, maar ook een discussie met GS en de keuzes die wij daarin zullen maken of aan u voor zullen leggen. Dus het is richtinggevend, maar nogmaals, de echte politieke keuzes, en dat kan ook niet anders, die worden pas bij de visie gemaakt.
Dank u wel voor deze aanvulling. Dan mevrouw Papma.
Ik had nog een vraag over de publiekspresentatie. Wij zijn daarbij van harte uitgenodigd, geeft u aan. Dan kom ik toch weer met de vraag van welke andere stakeholders, belangenorganisaties, andere organisaties in Flevoland die maatschappelijk actief zijn, worden uitgenodigd actief voor die bijeenkomst?
Voor die tweede, de eindpresentatie, eindpubliekspresentatie medio juni, daar gaan we natuurlijk iedereen uitnodigen die we ook hebben gesproken in het atelier en al die sessies die we in de regio gaan organiseren. Wie er precies gaan komen, dat is natuurlijk even afwachten, maar iedereen die we hebben gesproken is van harte uitgenodigd. En iemand die toevallig niet kon komen op een sessie, die kan zich altijd weer aanmelden via www.visioflevoland.nl. Wat ons betreft staan alle deuren en ramen open voor iedereen die zich die geïnteresseerd is.
Oké. De heer Wiegertjes.
Ja, ik heb net niet gemengd in de discussie over het ongeduld, want ik denk dat de vorige commissie daar genoeg over gezegd is. Ik vind het een prima overzicht van wat we verwachten kunnen, wat ook de inhoud zal zijn van de complete visie zoals we die gepresenteerd krijgen. Ik heb ook weinig toe te voegen aan wat de heer Plaat heeft ingebracht net. Ik had nog wel even een vraag over de inbreng van burgerleden of statenleden. Maar ik begrijp dat het in commissievorm is. Dus dat probleem is opgelost volgens mij. Ja.
Dank u wel. Dan kijk ik even verder rond. Ik zie dat er verder geen handen meer zijn voor vragen of anderszins. Dan vat ik het dusdanig samen dat de stadium waarin we nu met de voorbereidingen zijn, kan rekenen op uw draagvlak. En dat we ook met deze opzet het raamwerk zoals nu voorstaat ook richting het seniorenconvent zullen gaan. Om daarin ook de verdere stappen te kunnen zetten. En dan zullen wij u gaandeweg, of in ieder geval de komende weken, op de hoogte houden hoe we verder het debat gaan invullen. En tot zover wil ik u hartelijk danken voor uw reactie. En prettig om even met u te kunnen reflecteren. En dan zien wij in ieder geval uit naar dit debat alvast. Dan is dit punt afgerond. En ik zou heel even een paar minuten willen schorsen. Er staat wat frisdrank klaar. Volgens mij zijn we daar nu wel heel even aan toe. Ik wil even een paar minuutjes pauze nemen. Goed, mij betreft gaan we weer beginnen. En wel met agenda punt 10. Dat is het zonnepark Vlotgrasweg. Te Lelystad. Voor alle duidelijkheid, heeft te maken met een initiatief die wordt behandeld in het kader van het experimentenkader. Dus daar, en dat heeft dus een link met het omgevingsplan, zoals u weet. Als we het spreken over het experimentenkader, dan hoort daar normaliter ook een procedure van, of een behandelingsprocedure van wensen en bedenkingen bij hier in de commissie. Nu is in een eerder stadium aangegeven van dat die procedure van wensen en bedenkingen in relatie tot het experimentenkader is door een jurist zou worden uitgezocht van hoe zit dat nou precies qua status en positie en bevoegdheden. Nou, zonder daarin allerlei juridica te willen vervallen, waar ik zeker geen expert in ben, wil ik u wel even aan de voorkant toelichten dat de besluitvorming rondom het experimentenkader iets wat gewijzigd is. Dat houdt in, u heeft het ook kunnen lezen in de memo, dus ik ga ook zeker die memo niet herhalen. Maar even voor het gesprek voor nu lijkt me wel handig om dat nog even goed even te onderstrepen. Dat wij hier in de commissie niet straks gaan afpellen van hoe het luidt het advies. Maar het gaat als in ieder geval, dat moeten we zo meteen met elkaar bepalen, als een hamerstuk dan wel als een bespreekstuk richting PS. Dat is even de aanpassing, vooruitlopend eigenlijk op de vaststelling van de nieuwe procedure. Dat wou ik even met u van de voorkant hebben gedeeld. U hebt het kunnen lezen in de memo. Dan stel ik voor dat we het voorstel dan ook in die context gaan behandelen. En dan met elkaar gaan aftasten op welke manier wij het willen gaan doorgeleiden richting BS. Ja, ik zou zeggen, beginnen met de eerste termijn. En ik zie een hand van de heer Bouma. Dan geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik had mijn bijdrage voorbereid voordat ik de laatste memo las. Dus ik ga toch maar in op de wensen en bedenkingen. Maar dan komen we toch wel weer op hetzelfde punt uit. Voorzitter, zolang de Flevoland bestaat, hebben mensen uit heel de wereld hun kennis hier verzameld. En daarmee is Flevoland van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van de landbouw in de wereld. De uitdaging voor de Flevolandse landbouw is om haar innovatievoorsprong te behouden, zodat over 10, 20 jaar er nog steeds mensen uit de hele wereld komen om te leren hoe ze hun voedselproductie kunnen verhogen. Hiermee levert de Flevolandse landbouw een onmisbare bijdrage aan het wereldvoedselvraagstuk. Overigens, voor elke hectare die aan de productie in Flevoland wordt ontrokken, moet elders in de wereld 4 hectare ontgonnen worden. Wellicht ten koste van belangrijke ecosystemen. Dat heb ik vorige week op een ateliersessie geleerd. De landbouwsector is ook de enige sector die zeker weet dat de vraag naar haar producten zal toenemen de komende decennia. Want de wereldbevolking gaat nog verder groeien en misschien nog heel veel verder groeien. Deze, maar ook andere argumenten, heeft bij het CDA tot standpunt geleid dat we zuinig moeten zijn op onze goede landbouwgronden. Goede landbouwgronden moeten we in productie houden en zo weinig mogelijk voor andere bestemmingen gebruiken. Zonneakkers zijn planologisch, heb ik ook net gelezen, een vorm van verstedeling en dat past niet binnen ons huidige eigen beleidskader. Is er overigens ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit zonnepark binnen stedelijk gebied te realiseren? Ik heb gelezen dat dat onderzoek er zou moeten komen, maar ik heb vervolgens niet gelezen dat onderzoek er geweest is. Het CDA mist een vastgesteld provinciaal beleid in zaken zonneparken, in zowel landelijk als stedelijk gebied. Wij overwegen dan ook in PS een motie in te dienen die het college vraagt om een dergelijk plan te ontwikkelen en ter vaststelling aan provinciale staten voor te leggen. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland zijn hier, voor zover ik weet, al mee bezig. Ook de hoogleraar zonne-energie, Wim Sinke, waarschuwt tegen het lukraak plaatsen van zonneparken in het buitengebied. Het mag geen vervanging worden voor zonnepanelen op daken en gevels, zegt de expert op het gebied van zonne-energie. In een dichtbevolkt land als Nederland met weinig vrije ruimte valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers hebt. Al dus de heer, hoe heet je alweer? Sinke, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam, heb ik opgezocht. Hij heeft gelijk. Er zijn nog overvloedig andere mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Het Flevolandse landschap wordt bewonderd vanwege haar wijzige vergezichten. Persoonlijk, en dat is persoonlijk, vind ik zonneparken een verschrikkelijke inbreuk op ons landschap. Maar ik heb gemerkt dat er ook mensen zijn die daar een andere visie over hebben. En naar mijn inschatting schiet ook de landbouwsector zichzelf in de voet met de ontwikkeling van dit soort parken op agrarische gronden. Maar wij gaan er kennelijk als provinciale staten niet over. Wij begrijpen natuurlijk ook wel dat we als provincie met dit project wel een grote stap zetten in ons streven naar energie-neutraliteit. Voorzitter, dit waren de door het college gevraagde bedenkingen. En nu volgen er nog wat wensen. Namelijk, als GS positief besluit, dan heb ik nog 2 aandachtspunten voor GS. Planten, voorzitter, zijn erg belangrijk bij de CO2-reductie. En dat blijkt, geloof ik, het belangrijkste klimaatprobleem te zijn. En daarom is het ook belangrijk dat de grond onder de panelen begroeid wordt. Zoals ergens in de nota staat, gras, dat is prima, maar dan moeten die panelen wel zo hoog op de poten staan dat die schapen zelfs op de knieën wel overal bij kunnen. Dus het moet wel begraasbaar zijn. En hoe hoger het staat, hoe meer gras er groeit, denk ik. Dus mijn suggestie niet, maar die suggestie heb ik ergens gelezen van zet ze wat hoger. En dan kun je dat ook beter regelen. In het kader van het wereldvoedselvraagstuk is het waarschijnlijk belangrijk dat het perceel later weer beschikbaar komt voor voedselproductie. Ook dat argument is niet van mijzelf. Maar ik vraag aan de gedeputeerde, ik heb begrepen dat het heel moeilijk is, maar is het misschien mogelijk in het experimentenkader om de vergunning voor zonnepanelen ook in de tijd te limiteren tot 15, 20 jaar de levensduur van deze zonneparken? Ik weet dat het moeilijk is, maar wellicht dat het uitgezocht kan worden dat het ook te limiteren is, zodat in elk geval over 20 jaar...
Bijna uw termijn, van uw termijn, want...
Oh, had ik een termijn, maar ik was ook ongeveer klaar. Als het te limiteren valt dat aan het eind van de levensduur niet automatisch daar weer zonder vergunning een park neergezet kan worden, maar op dat moment weer goed overwogen kan worden van, kan het ook gewoon weer landbouwgrond worden. Dank u wel, voorzitter, voor de extra tijd.
U bent welkom. Ik zag de heer Van der Linden, de heer Platen, mevrouw Papma en de heer Bogert en dan de heer Jan en dan de heer Siepel. De heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. U was in het begin, heeft u al het een en ander uiteengezet over wat er ligt in die oplegmemo en wat er in het statenvoorstel staat. Hier staat in het statenvoorstel een advies en niet over wensen en bedenkingen, maar goed, dat loopt dan allemaal door elkaar heen. Maar goed, ik ga in ieder geval nu naar de inhoud van het voorstel. De SP-fractie, voorzitter, is, en laat dit als eerste worden gezegd, voorstander van groene energie. En aan alle nieuwe voorstellen daartoe. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij dit voorstel. Zo is er juist om wildgroei te voorkomen, zoals wij die hebben gekend en nog kennen, bij de windmolens nodig dat er een beleid aan de grondslag moet liggen. Een beleid die bijvoorbeeld kan worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie voor Flevoland en toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030. In dit beleid kan dan hopelijk worden voorkomen om goede en schaarse landbouwgrond te gebruiken waarvoor het eigenlijk niet bestemd is. En meer te kijken naar andere gronden die niet voor agrarische doeleinden bruikbaar zijn. Voorts is het nu zo, voorzitter, het beleid dat bij het plaatsen van nieuwe windmolens burgers kunnen participeren. We hechten als SP-fractie zeer aan dit punt. Juist om het draagvlak te vergroten is participeren in nieuwe energie van groot belang. Wij missen dit punt in dit voorstel. De vraag is of participeren door burgers in dit zonnepark tot de mogelijkheden behoort. Ten slotte, voorzitter, de SP-fractie heeft bedenkingen of het experimentenkader wel het juiste instrument is om deze zonneweide te realiseren. En vragen ons verder af, als het zonnepark wordt gerealiseerd, of er geen precedentwerking vanuit gaat, doordat anderen, onder het principe van het gelijkheidsbeginsel, eveneens een aanvraag zullen gaan indienen. Tot zover de eerste termijn.
Voorzitter, bij interruptie.
Ik zie de heer Siepel, ik zag het even niet goed.
Ik hoor de heer Van der Linden van de SP zeggen dat hij twijfelt of het experimentenkader in dit geval wel een geëigend instrument is. Dan ben ik wel benieuwd van wat dan het beeld van de SP is bij het experimentenkader zoals dat in het omgevingsplan is opgenomen. En ik zou wel willen een toelichting willen van waarom dan een vernieuwende ontwikkeling als deze niet onder het regime van het experimentenkader zou kunnen vallen.
De heer Van der Linden wil denk ik even reageren.
Ja, nou, dat wil ik zeker. Volgens het experimentenkader moet er een algemeen belang aanwezig zijn. En wij zien als SP hier geen algemeen belang in.
Okay.
Mevrouw de voorzitter.
Ik wil toch ook de heer Janssen zie ik.
Meneer Siepel. Ik heb hier toevallig een uitdraai van wat het experimentenkader nou eigenlijk inhoudt. En het gaat dus echt om een experiment. En als wij praten over een zonnepark, dat is geen experiment. Dat is beproefde techniek. Het wordt in veel landen wordt het toegepast. Dus wat is het punt eigenlijk?
En wie stelt u de vraag? Aan de heer Siepel, geloof ik.
Ik begrijp niet waarom u die vraag stelt.
Ik zal er in mijn eigen bijdrage op in gaan, voorzitter.
Okay. Prima.
Voorzitter.
En dan
mag ik nog
interroperen
op de heer Van der Linden, op een ander aspect?
Ja.
Ik hoor de heer Van der Linden ook zeggen dat hij eigenlijk zegt van we willen eerst een beleidskader voordat we hierop een besluit willen nemen. Betekent dat dus dat u eigenlijk niet eens bent met het toepassen van het experimentenkader in dit geval? Dus wachten op eerst het beleidskader wat wij vaststellen en vervolgens kijken of dit concrete geval voldoet aan het beleidskader.
Ja, ik kan uw vraag niet helemaal plaatsen, maar waar het hier om gaat is dat nu wordt er aan een incidentele boer wordt zeg maar toestemming geleend om op zijn grond zonnepanelen te plaatsen. Maar het gaat erom dat als we een omgevingsvisie hebben, dan kunnen we ook aanwijzen, net als we dat nu met windmolens doen, waar wij het beter of geschikter achter dat het daar plaatsvindt.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat u zegt van nu nog niet het experimentenkader toepassen. Omdat we dat beleidskader nog niet hebben, we kunnen nu nog niet toetsen aan beleid of het voldoet zeg maar aan onze eigen voorwaarden.
Dus juist.
Oké, dan zag ik de heer Wiegertjes.
Ja, ik wil er wel op aansluiten hoor. Kijk, dit plan dat ligt er nu begrijp ik al vanaf begin 2015 en nu is het al hier, dus dat is vrij snel. Maar we hebben de PvdA-fractie heeft op zich geen probleem met de zonnepanelenpark, zolang we dus maar geen precedenten scheppen. Meneer Van der Linden zei dat ook al. Waarom meneer Vermunt wel en mogen wij niet? Ja, tot zover begrijpen we het ook wel, maar dan het proces. Want nou, naar mij verteld is, zouden we heel terughoudend omgaan met het experimentenkader. En de notities die bijgevoegd zijn geven ook al aan dat het niet echt past. En daarom worden er weer wijzigingen op aangebracht en zo. Nou, des te langer we er in de fractie over discussiëren en zo, des te onduidelijker het proces werd. Dus graag enige toelichting hierop.
Oké, voor de helderheid, ik begreep, dit is ook uw eerste termijn. Goed, de heer Platen.
Ja goed, dan zal ik het ook gewoon in mijn eerste termijn gelijk even meepakken. Ik denk hoor, het is ook van de heer Van der Linden denk ik niet zozeer een oordeel. Ik denk dat het ook echt een informatieve vraag is. Hè? Hoe kijk je tegen dat experimentenkader aan wanneer je het toepast? En ja, als ik ook even terugkijk naar het verleden, dan is het experimentenkader juist altijd voor dit soort gevallen bestemd. Hè? Er is een ontwikkeling ergens die je misschien wel of niet zou willen. In dit geval zegt de gemeente Lelystad, hè, de gemeenteraad daar, die zegt, nou, na een intensieve afweging kan ik wel stellen, komen wij toch tot de conclusie dat wij dit graag zouden willen hebben. En dan hebben wij voor dat soort gevallen hier in de provincie het experimentenkader gemaakt om juist iets te kunnen, de zaak niet op slot te zetten om het maar zo te zeggen, als er zich een onverwachte ontwikkeling voordoet die wellicht gewenst is. En of zo'n ontwikkeling nou gewenst is, de ja of de nee, ja daarvoor zijn dan een stuk of vijf criteria opgenomen. En als wij daar dan zo naar kijken, Dan is onze conclusie dat er een behoorlijke zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Er wordt ook nadrukkelijk gesteld, het gaat op dit moment nog om een, het beleid ontbreekt nog. Dus het gaat om een eenmalig experiment, zou je bijna kunnen zeggen. Dat ook landschappelijk heel erg goed ingepast is. En ja, als wij dan verder nog kijken naar wat andere karakteristieken van onze provincie. Ja, dan zijn we in ieder geval ook innovatief. Hè? En je wil als provincie ook innovatief zijn. Nieuwe ontwikkelingen wil je die wil je ruimte geven. Hè? Dus ja, in die zin kunnen wij, zijn onze wensen en bedenkingen wel dusdanig dat wij zeggen, alles afwegend, en dat moet je echt zorgvuldig doen, want dat merk je ook aan de reacties hier. Het raakt altijd een hoop mensen. Hè? Er zit ook een zekere mate van subjectiviteit zit erin. Ja, komen wij tot de conclusie van, ja, het past daarbij en ook gezien het feit dat de gemeente Lelystad niet zomaar heeft gezegd wij zouden dit willen, ja, zouden wij dit idee willen steunen. Ik begrijp wel even ingaat op de afwegingen die het CDA ook heeft gedaan. Ik kwam bij de CDA tot de conclusie dat de CDA ook neigt van, ja, het spreekt ons alles afwegend. Ja, neigen wij wel naar positief om het toe te kunnen passen. En ik denk ook dat er helemaal geen sprake is van lukraak maar zonneparken hier overal neerzetten. Het gaat om één veld wat niet lukraak ergens gepland wordt, maar ja, waarbij heel erg zorgvuldig naar die plek is gekozen. Tot zover even.
Dank u wel. Dan was mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. D66 is voorstander van innovatieve en alternatieve energievoorzieningen, absoluut.
En zonnepanelen zijn prachtig. Maar er zijn nog zoveel daken in Flevoland op industrieterreinen van ondernemingen, van bedrijfspanden en ook in woonwijken, dat wij wel de vraag stellen, als je kijkt naar het aspect wat de heer Bouma ook noemt, dure landbouwgrond, laat ik zeggen kostbare landbouwgrond onttrekken aan de functie van landbouwgrond voor zonnepanelen, ja, terwijl er eigenlijk dan nog zo'n enorm potentieel is, dat is wel een enorme tegenstelling. En wij denken wel, in onze discussie kwam heel erg naar voren van, ja, we hebben hier ook de vertegenwoordiger van Deon gehad, de directeur. En hij heeft een regiefunctie voor wat betreft die industrieterreinen. Ligt daar niet een taak vanuit de provincie in dit vlak, op dit vlak? Maar ja, de andere kant ervan is, zonnepanelen zijn prachtig om als energiebron te gebruiken. En hoort zeker bij de keus die je hebt als provincie. Dus die opmerking van de heer Bouma, die willen wij toch ondersteunen. Nog één opmerking, nou, dat geeft mij nog even een kansje. Als je het hebt over ondernemingen die hun daken zouden bedekken met zonnepanelen in toenemende mate en vooral de onbenutte vlakken, ja, dan kun je natuurlijk ook als ondernemer meteen gebruik maken van die vrijkomende energie voor je onderneming. En misschien trekt dat ook weer, als je dat stimuleert, bepaalde bedrijvigheid aan. Tot slot nog even de precedentwerking. Dat is op zich ook wel een punt. Ook al zeg je van, we doen dit bij hoge uitzondering. Je doet het dan toch. En dat is al een precedentwerking, naar mijn opvatting. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Bogert. En daarna mevrouw Baks. En dan de heer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Voordat ik inhoudelijk op het voorstel inga, vind ik het eigenlijk wel jammer dat we nu pas zeg maar spreken over dit voorstel. Want als ik kijk, is de ontwerpvergunning al ter inzage gelegd. En heeft de provincie al een zienswijze om de termijn veilig te stellen ingediend ter zekerstelling van dat wij nog kunnen reageren. Maar liever had ik natuurlijk in het voortraject mijn opmerkingen willen plaatsen, zodat de provincie gewoon met een gedegen zienswijze kon komen, mocht de gemeente Lelystad dit doorzetten. We worden nu eigenlijk een beetje voor het blok gezet, heb ik het idee. Dan nu naar de inhoud. De SGP-fractie is natuurlijk ook warm voorstander van zonne-energie naast de andere vormen van hernieuwbare energie. Deze vorm heeft natuurlijk ook veel minder ruimtelijke impact dan bijvoorbeeld windenergie. En het voorgaande neemt niet weg dat wij zonneparken zomaar overal willen toestaan. Wat ons betreft is het heel helder. Benut daken van gebouwen, benut braakliggende percelen waar op langere tijd geen ontwikkeling wordt voorzien. Zonnepanelen binnen bouwpercelen van agrarische erven, allemaal prima, maar leg geen zonneparken aan op goede agrarische grond. En laat dit laatste nu net wel het geval zijn voor het voorliggende voorstel voor de Vlotgrasweg. Het gaat om landbouwgrond die tot voor kort ook intensief werd gebruikt. Met realisatie van het zonnepark rest nog een extensieve bewijding door een paar schaapjes. En dat is niet wat wij voor ogen hebben. Wij hopen dan ook inderdaad dat het bestuur geen toepassing zal geven aan het experimentenkader. We hebben nog de volgende vragen aan de gedeputeerden. En die vragen liggen ook in lijn met de kanttekeningen die toch wel heel nadrukkelijk ook naar voren komen in het voorstel. In het voorstel wordt aangegeven dat op dit moment nog niet wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking. En bent u het met de SGP eens dat als niet aangetoond wordt dat voldaan wordt aan die ladder, dat we überhaupt geen toepassing kunnen geven aan het experimentenkader? De tweede vraag is, om toepassing te kunnen geven aan het experimentenkader, er moet worden voldaan aan een aantal strikte voorwaarden. De VVD refereerde daar al aan. En het doel is om een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. Klopt het dat in de ontwerpvergunning nog niet wordt voldaan aan een aantal strikte voorwaarden voor toepassing van het experimentenkader? En wat gaat GS doen als dat uiteindelijk niet goed uitgewerkt wordt in de definitieve beschikking? Tot slot mijn laatste punt en misschien ook wel het belangrijkste. Het is al meerdere keren aangehaald. We hebben op dit moment nog geen beleidskader voor het realiseren van zonneparken. Nu medewerking verlenen schept absoluut een precedent. Dat betekent dat vergelijkbare verzoeken niet geweigerd kunnen worden omdat we hier aan meewerken. Zo simpel is het. Dus wat ons betreft moeten we het omdraaien. Eerst een beleidskader hebben voor waar we zonneparken eventueel willen toestaan en dan vervolgens eventueel aan dit soort initiatieven meewerken als het voldoet aan de randvoorwaarden. Dus het verzoek is eigenlijk ook AGS van bent u bereid om in dit geval nog niet het experimentenkader toe te passen, maar op korte termijn te komen met een beleidskader voor zonneparken en dan vervolgens verder te kijken. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Plaat, u wil nog even reageren op de inbreng van de heer Bogert.
Ja, want ik ben hier een beetje verbaasd van, want u zegt van ja, ik wil het, als ik het goed begrijp, ik wil een experimentenkader wel toepassen, maar er moet er wel beleid zijn op dat terrein. Terwijl dat experimentenkader toch eigenlijk bedoeld is om open te kunnen staan voor innovaties, voor vernieuwingen die je niet voorziet. En die je dan wel heel zorgvuldig inboet. Hè. Er staan vijf behoorlijke kwaliteitscriteria tegenover. Dus ik sta een beetje verbaasd dat u zegt van ja, maar in dit geval wil ik dit alleen maar toestaan als we al beleid hebben.
Nou ja, in ieder geval als we straks beleid hebben, hoef je uiteraard het experimentkader niet meer toe te staan. Want dan toets je gewoon aan je beleid en als het er niet aan voldoet, dan werk je niet mee. Dus in die zin formuleer ik misschien een beetje krom. Maar wat je in dit voorstel natuurlijk wel ziet is dat, en dat heb ik ook nu net in mijn bijdrage gevraagd aan GS, dat aangegeven wordt dat niet op alle onderdelen voor toepassing van het experimentenkader echt uitgebreid wordt ingegaan. Dus nog maar even de vraag is of wel echt sprake is van die kwaliteitsimpuls. Dus dat wil ik ook graag van de gedeputeerde horen. Maar u hebt strikt genomen gelijk, als we een kader hebben, dan toetsen we daaraan en hoef je in principe het experimentenkader niet meer toe te passen.
Dank u wel, mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat er deze mogelijkheid is om ons als provincie in te zetten voor de stimulering van zonne-energie. Het initiatief komt nu vanuit een particulier. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als de provincie vaker dergelijke initiatieven zou kunnen steunen. Of liever zelfs stimuleren natuurlijk. Ik hoorde al van het CDA en ook al van anderen dat er voorkeur gegeven moet worden aan het plaatsen van panelen op daken van loodsen, stallen, et cetera. Op zich zou dat inderdaad wenselijker zijn, maar ik haalde ook uit de stukken van dat die er juist helemaal niet geschikt voor zijn. Misschien wil de gedeputeerde daar nog iets over uitleggen. De provincie die stelt als voorwaarde voor een evenwichtige groei onder andere het behoud en het verbeteren van natuur. En in de stukken staat dat er een zone rondom het zonnepark aangelegd zal worden ten behoeve van een landschappelijke inpassing. En wij denken daarbij natuurlijk aan een inrichting voor insecten en met name bijen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de grond onder de panelen te laten begrazen door schapen, bukkend of niet. We zouden het inderdaad wel een mooie combinatie vinden van zowel het gebruik van landbouwgrond als energiewinning natuurlijk. Want voor de schapen geldt dan natuurlijk weidegang en beschutting, zo hoort het. Het verbaast ons nu eigenlijk wel een beetje dat er nu minder enthousiasme is, wat ik nu hoor vanuit de commissie. Want als PS vragen we volgens mij al jarenlang om meer winning van zonne-energie. En nu volgens de SP hoor ik al ineens van dat er geen maatschappelijk belang zou zijn. En nou ja, goed, ik ben er wat verbaasd over. Maar wij hebben in ieder geval de indruk dat hier heel zorgvuldig naar is gekeken. En wij vinden ook dat het experimentenkader hier wel voor ingezet kan worden. Dus wij staan hier volkomen achter. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan was de heer Boshuizen, zag ik.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, experimenteren levert vooruitgang op. En vooruitgang kan tegenvallen en het kan meevallen, maar je moet het wel uitproberen, dan krijg je ervaring. En een gegeven is nu dat Lelystad aangeeft dat men wil experimenteren met dit plan in het buitengebied. En dat maakt het hele verhaal heel interessant, omdat het een stepping stone kan zijn naar wellicht meer, maar misschien ook naar minder. Je moet het uitproberen en dat is, vind ik, het positieve in het idee dat nu voor ligt. Daar komt bij dat wat ons betreft het energieverhaal en zon en wind en bodem, gaat u maar door, ze horen allemaal bij elkaar en ze kunnen versterken. En wij doen deze afweging
Interruptie van de heer Wiggertjes.
Ja, u heeft het nu over een experiment, maar ik ben vorige week in Oostenrijk geweest. En als je daarheen rijdt, dan rij je over de drie de weg. En dan kom je langs een heleboel van die zonneparken. Dus ik zou in dit geval niet meer willen spreken over een experiment. Hier heb je gewoon, is gewoon ervaring. Dus experiment is een beetje gezocht.
Het gaat hier een beetje over een experiment in onze aanpak. Ik ben het overigens met u eens dat de voorbeeldfunctie in Duitsland en ook in andere landen heel erg goed zichtbaar is. Dat klopt. Wat dat betreft hoef je niet verder te experimenteren. Maar daar koppel ik wel een opmerking aan die eerder is gemaakt. Namelijk, kunnen we ook naar alternatieven kijken voor wat betreft de inrichting van die zonneparken? Ik denk dat het antwoord daarop ja is. Er zijn veel platte gebouwen in het Flevolandse, eigenlijk door de hele provincie heen. Ook industriële complexen, zelfs met gedeeltelijk schuine daken, waar je de invalshoek van de zon ook mee kunt pakken. Het is mogelijk om op sommige industriële complexen ongeveer een hectare, ruw geschat, te plaatsen aan zonnepanelen. Dus wat dat betreft zouden we ook in die richting kunnen experimenteren. Maar even terugkerend naar dit voorstel. Het is goed om te kijken naar het inpassen van deze vorm in onze totaalvisie op energie. En het moet eigenlijk een beetje passen wat ons betreft in onze visie planologisch. Zoals we dat ook hebben ervaren met de windenergie, zou dat ook met de zonne-energie kunnen. En dat zou dus betekenen dat dit voorstel daar een aanzet toe kan zijn. Ik pleit niet voor wildgroei, eerder voor behoorlijke regelgeving. Maar
ik zie een interruptie van de heer Van der Linden.
Ja, ik vraag me af, want het experimentenkader, u noemt dat het experimentenkader, dat bedoeld zou zijn om te experimenteren met zonnepanelen. Nou, dat is net al verteld, dat is niet aan de orde. Het experimentenkader wordt nu gebruikt om ruimteordelijk gezien het toespraak te maken dat het daar plaatsvindt.
Ja,
dus dat is het verhaal. Maar bent u het niet met mij eens dat als we her en der, zonder dat er beleid is, dat er dan een verrommeling plaatsvindt van het ruimtelijk gebied?
Nee, dat hoeft helemaal niet, want we hebben hier zelfs een planologische aanzet. En ik moet me al sterk vergissen, als dit ook niet in de normale planologie, dus uiteindelijk in de bestemmingsplan zal worden ingepast, maar dit is een eerste stap. En als zodanig moet je het naar mijn gevoel ook zien. En ik heb u al eerder gezegd in deze interventie, ik pleit niet voor wildgroei, maar voor een gestructureerde aanpak.
Dank u wel. Ik zag de heer Jansen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst, de PVV is van mening dat de betreffende boer goed ingezoomd is op de markt. Hij wordt in plaats van boer energieondernemer. Ja. Nou, prima. En hij maakt daarmee gebruik van de SDE Plus regeling. Hij heeft uitgevonden dat er sprake is van een viable business case. Hè? Een business case die gaat vliegen. En het is veel rendabeler natuurlijk om in plaats van aardappels zonnepanelen neer te zetten. Dankzij de subsidies die door de huishoudens wel betaald moeten worden. Volgens de mening van de PVV wordt er nu op een oneigenlijke manier gebruik gemaakt van het experimentenkader. Want het is natuurlijk geen experiment. Zoals net gezegd, in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Israël, Verenigde Staten. Het staat vol met zonneparken. Dus experiment, wat experiment. Hè? Je kunt tegenwoordig zelfs een zelfbouwpakket kan je kopen. Dus dat is niet van toepassing. De mening van de PVV is dat we eigenlijk gewoon moeten zeggen, we hebben een omgevingsplan voor Flevoland 2006. Daar staan de voorwaarden in. Er is een bestemmingsplan, buitengebied, Lelystad. Daar staan de voorwaarden in. Het kan niet zo zijn dat we nu daar uitzondering op gaan maken. Wet is wet en laten we zeggen, iedereen, die moet zich aan de wet houden. Als dan toch in de toekomst we dat zouden willen, dan, het is ook al gezegd, dan moet er een beleidskader plaatsvinden. En dan moeten we kijken of we het op een andere manier kunnen inpassen. Voorlopig lijkt ons het beste om ons maar te houden aan stedelijke
gebieden. Interruptie van de heer Platen.
Ja.
Ik ga je nu toch weer hetzelfde zeggen als wat ik tegen de heer Bogert zeg. Ik vind het ook niet PVV-achtig om ons ruimtelijk ordeningsbeleid maar helemaal dicht te timmeren, eerlijk gezegd. We hebben nou net dat experimentenkader om op een hele zorgvuldige manier af te kunnen wijken, ruimte te kunnen maken voor ontwikkelingen die we niet voorzien hebben. Dat kan niet maar zo. Daar zijn stevige kaders voor. En ik vind het zonde om dan maar gelijk te zeggen van A, er moet eerst beleid zijn. En B, als dit gebeurt, dan wordt gelijk heel Flevoland verrommeld. Ik denk dat we dan de zaak sterk aan het overtrekken zijn. En dan gaan we juist bereiken wat we niet willen. Dan gaan we een ontwikkelingsprovincie, een innovatieve provincie, als Flevoland is, gaan we de deur helemaal dichtzetten. En ik kan me niet voorstellen dat dat iets is wat de PVV wil.
Meneer Platen, ik refereer aan het experimentenkader en zoals dat geformuleerd is. Hè, en daar staat heel duidelijk in wat dat inhoudt, dat experiment. En dit past gewoon niet in het experimentenkader, tenzij ik een fout lees. Ik wil het wel voorlezen hoor, want ik heb het voor mijn neus liggen.
Nou, mij betreft hoeft dat niet hoor.
Oké. Nou, ik wil daarmee besluiten.
Dank u wel. Dan zag ik nog de heer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik ben persoonlijk geen voorstander van al die horizonvervuilende windmolens. Dus ik juich een experiment en dan zie ik het als een experiment binnen. Niet zozeer van die zonnepanelen hectares volzetten, maar een experiment binnen Flevoland. Juich ik dus in principe toe, ook al omdat het dan een experiment binnen Flevoland is. Wat ik wel inderdaad jammer ook vind, het is een landbouwgrond dat die daar aan wordt opgeofferd, maar met één experiment heb ik daar niet zo'n bezwaar tegen. En als we het over hebben over verrommeling, nou, dan zou ik zeggen, kijk maar even naar de windmolens. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Korteweg.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Wat ons betreft, dit plan brengt ons eigenlijk bij de situatie dat er nog heel weinig zonneparken in onze provincie zijn. En juist ook op de gebieden die zich daarvoor zouden lenen, namelijk de ongebruikte stukken. En het is jammer dat we met een gebruikt stuk erop gewezen worden dat dat niet is aan de gang is. Nou kom ik bij het experimentenkader. In het stuk staat zelf, en ook in de kanttekeningen, dat het wel eigenlijk om het samen te vatten wel flinterdun is om het hier toe te passen. En daar zouden we wel toelichting op willen hebben of dit ook niet de deur openzet naar hele andere ontwikkelingen, dat je dan ook het experimentenkader heel flinterdun kunt gaan toepassen. Het is natuurlijk, het woord experiment is sowieso verwarrend. Het is eigenlijk een afwijkingenkader. En daar worden hier, dat is al heel vaak toegepast, ook op situaties waarbij je ook je vraagtekens kon zetten of dat inderdaad bijdrage leverde aan alle eisen die eraan gesteld worden. Maar daar zouden wij graag duidelijkheid over willen hebben, want op zichzelf juichen wij de toename van het gebruik van zonne-energie natuurlijk van harte toe. Maar dan moet het ook op een verantwoorde manier gaan gebeuren en dat moeten we in dit geval nog goed kunnen afwegen. De precedentwerking, het is ook al genoemd, dat denk ik dat we hier niet de sluis moeten openzetten doordat er automatisch elke aanvraag vervolgens vrij gemakkelijk onder het experimentenkader moet worden toegekend die in het vervolg komt. Wij vinden het wel goed dat er ook gekozen is voor een goede landschappelijke inpassing. Dat zou sowieso al een eis moeten zijn, ook als het nog eens in de toekomst gaat gebeuren. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel terreinen in onze provincie die zich er eerder voor lenen. En ik zou aan de gedeputeerde willen vragen of hij ook niet eens kan kijken of er niet dan beleid kan worden ontwikkeld om die terreinen in gebruik te gaan nemen als zonneakkers. Ik noem maar een kleinigheid, bijvoorbeeld de grote brede middenberm in de A6. Spoordijken, ongebruikte industrieterreinen die nog waarschijnlijk minstens 25 jaar ongebruikt liggen enzovoort.
Dank u wel. En volgens mij dan last but not least, de heer Siepel.
Nou, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als ik als laatste ben, dan kan ik ook wat reflecteren op datgene wat er in de commissie gebeurt. En ik zie
dat had ik op geanticipeerd.
Ja, dat er heel veel gesproken wordt over beleid en heel veel over regels en weinig over ambitie. En over die ambitie, daar zal ik zometeen mijn bijdrage ook mee afsluiten. Maar vooraf daaraan ook de constatering van dat het door een aantal fracties de discussie vandaag neergezet wordt dat het om een of-of gaat. Dus je wilt of eerst beleid of het toepassen van het experimentenkader. Je wilt het of op daken en op erven of op landbouwgrond. En wat onze fractie betreft is het, in ieder geval voor wat betreft dat laatste is het en-en. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En daarbij komt dat wij als fractie in ieder geval niet bekend willen staan als een fractie die allerlei procedurele, administratieve, juridische, planologische belemmeringen wil opwerpen op het moment dat er juist in Flevoland iets nieuws en innovatiefs gebeurt. En volgens mij was er één spreker voor mij, de heer Boshuizen, die ook al refereerde aan het feit dat als het gaat om de ambitie en de opgave die er in Flevoland is als het gaat om duurzame energievoorziening, dat dat veel breder moet zijn dan alleen wind. En dan speelt ook zon speelt een rol. Ik heb beloofd om iets te zeggen over hoe wij kijken naar de toepassing van het experimentenkader. En dat raakt heel erg aan wat ik zojuist zei, dat wij geen belemmeringen willen opwerpen, maar juist in een provincie als Flevoland innovatie willen bevorderen, dat we ruimte willen geven aan nieuwe initiatieven en dat we ook op een verstandige manier om willen gaan bij ontwikkelingen die we in 2006 niet voorzagen. Het experimentenkader is in het omgevingsplan gekomen. Het experimentenkader is in de afgelopen jaren een aantal keren gebruikt omdat maatschappelijke ontwikkelingen om een antwoord van de provincie vragen. En in dit geval, voorzitter, is de maatschappelijke ontwikkeling dat er een initiatiefnemer is die iets grootschaligs wil doen op een locatie waar wij 10 jaar geleden nog niet van bedacht hadden dat het mogelijk zou zijn dat. En dan spelen er 2 afwegingen. De afweging van het algemeen belang, die is in dit geval gemaakt door de gemeente Lelystad. Vinden we het in het algemeen belang dat deze ontwikkeling gewenst is? En zo ja, dan gaan we naar de provincie en dan vragen wij of dat past ook binnen het planologisch beleid van de provincie. En dan is de vraag van wat is het provinciaal belang? En er is geen van de fracties die is ingegaan of van waar dit dan in strijd zou zijn met het provinciaal belang als de afweging voor het algemeen belang al is gemaakt. Dat voor wat betreft het standpunt van de ChristenUnie. Dan heb ik voor mij op mijn iPad een boekje. En sommigen van jullie kennen dat. En dat boekje dat heeft de titel Flevoland dubbele punt, innovatief en ondernemend. Kent u dat? Mag ik daaruit citeren, voorzitter? De paragraaf hernieuwbare energie en energiebesparing. Naast de windenergie bieden we ook ruim baan aan andere vormen van hernieuwbare energie. Zoals zonne-energie, biomassa of nieuwe alternatieve energiebronnen. Ook op agrarische grond. Dames en heren, als u dit boekje kent en u zich verantwoordelijk voelt voor de inhoud, dan stemt u voor het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen de voorgenomen experimentenkader. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Volgens mij zijn alle fracties nu voor de eerste termijn aan het woord geweest. Intussen hebben er ook al even wat wisselingen plaatsgevonden. Maar ik zou nu graag de gelegenheid aan de heer Lottes willen geven om te reageren op de punten die zijn ingebracht.
Ja, dat wil ik graag doen, voorzitter. Ik zal even beginnen met het experimentenkader. Maar volgens mij heeft de heer Siepel dat ook al heel keurig verwoord waar het experimentenkader voor bedoeld is. En ook de heer Boshuizen en de heer Platen zijn erop ingegaan. En het is inderdaad bedoeld voor maatschappelijke ontwikkelingen waarbij we bij de vaststelling van het omgevingsplan in 2006 notabene, dus dat is ook 10 jaar geleden, niet hadden voorzien dat die ontwikkelingen zich voor zouden doen. Nou, zonnepanelen waren er toen nauwelijks in Nederland, laat staan dat we toen wisten dat we ooit met zonneparken zouden gaan werken. En zo'n experimentenkader gaat om een ruimtelijk experiment en het is geen technisch experiment, meneer Wegertjes, want dat er zonneparken in het buitenland zijn, dat weten we. Er zijn ook zonneparken in andere provincies. Andere provincies voeren op dit moment, ook exact op vandaag, dezelfde discussies over de aanleg van zonneparken. Maar je moet kijken hoe dat je dat in je provincie ruimtelijk in kan passen. Ja, en dan doet het. En bij dat experimentenkader zijn er inderdaad ook criteria waaraan voldaan moet worden, maar daar kom ik in de loop van mijn betoog nog wel even op terug. En dan is er een particulier initiatief wat in wil spelen op de doelstelling die we als provincie ook hebben. En de heer Siepel heeft uit het coalitieakkoord geciteerd. waarin die energiedoelstelling ook is verwoord. En die een bijdrage wil leveren aan die doelstelling. En dan is het denk ik niet de schuld van de initiatiefnemer dat wij op dit moment nog geen beleid hebben. Dat wil ik u toch wel meegeven. Er wordt op dit moment gewerkt aan dat beleid. Er wordt gewerkt aan de energievisie. En die energievisie die krijgt ook een ruimtelijke vertaling. En dat betekent niet dat tussen nu dat de gemeente Lelystad straks deze vergunning af gaat geven, als u tenminste geen wensen en bedenkingen in gaat dienen. En het moment dat die energievisie is vastgesteld met die ruimtevertaling, dat we een enorme wildgroei gaan zien op het gebied van zonneparken. Het vergt een enorme investering om zo'n park aan te leggen. Dat betekent niet dat er in één keer honderden hectares landbouwgrond, en daar kom ik zo meteen ook nog even op terug, uit de markt genomen gaan worden, of uit de landbouw genomen gaan worden. Het heeft te maken inderdaad met de openstelling van de SDE-subsidie. Nou, die sluit in april en dan een volgende tranche is pas weer op een veel later moment. Dus ook daar moet rekening mee gehouden worden. Dus je kunt zo'n initiatiefnemer niet kwalijk nemen dat wij geen beleid hebben. En bovendien denk ik niet dat het een vaart zal lopen dat we nu het ene initiatief na het andere initiatief zullen krijgen. Omdat dat echt veel meer is dan alleen, we vinden het wel interessant en we gaan zo'n park aanleggen. En ik hoop met u, denk ik, dat wij aan het eind van dit jaar de energievisie hebben vastgesteld. En dan hebben we beleid. Ik zou dus ook niet voor willen pleiten om apart beleid voor zonneparken te doen, maar dat in de totaliteit te zien van de energievisie met die ruimtelijke vertaling. Want als je kijkt naar energie en duurzaam maken van de energie in Flevoland, en we willen in 2020 energie neutraal zijn, dan hebben we het niet alleen over windmolens, daar redden we het absoluut niet alleen mee. Dan hebben we ook zonnepanelen in de breedste zin des woords voor nodig. En dan zul je ook nog moeten kijken naar alle andere vormen van alternatieve energie. En met elkaar denk ik dat het mogelijk is om in 2020 de doelstelling te halen die wij hebben, die wij voor ogen hebben. Er zijn een aantal fracties die hebben gezegd van, er zijn ook nog zoveel daken die onbenut zijn. Mijn dak is niet onbenut, want ik heb zelf wel zonnepanelen. Maar er zijn mensen die afweging niet maken om zelf zonnepanelen op hun dak te leggen. En ik vind het dus ook niet aan ons als overheid om te bepalen of dat iemand wel of geen zonnepanelen op zijn dak legt. Daar heeft iedereen ook zijn eigen afweging in te maken. En voor veel mensen heeft dat ook een financiële component. Ook voor particulieren, maar ook voor bedrijven is dat een behoorlijke investering om dat te doen. Maar nogmaals, ik vind dat we dat wel kunnen stimuleren. En als we dat moeten faciliteren in ruimtelijke zin, dan vind ik dat we daar ook voor open moeten staan. Maar ik vind niet dat wij de keuze kunnen maken. Dat geldt ook voor de landbouw. En de heer Bouma die begon daar eigenlijk mee. Dat er op deze manier landbouwgrond uit productie genomen wordt. Ja, dat is dat is het geval. Het gaat hier om 4 hectare, dus dat is nog niet echt een enorme oppervlakte. Maar ik vind het ook, wat ik net ook al zei van de daken, ook aan de ondernemer de keuze of dat hij zonnepanelen, telen doe je die niet, maar op zijn land zet en daar zijn boterham mee verdient, of dat hij aardappels of bieten teelt. En bovendien gaat deze ondernemer ook nog schapen houden. Mevrouw Baks refereerde daar ook nog aan. Die passen prima onder en tussen die zonnepanelen. En ik denk dat we deze discussie niet gevoerd hadden over het uitproductie nemen van landbouwgrond op het moment dat de man gewoon een hek om het land gezet had en daar schapen ingejaagd had, want dan hadden we dat waarschijnlijk niet eens geweten. Dus ik vind het ook een beetje een wat oneigenlijke discussie, voorzitter, als ik dat mag. Want het is een ondernemer vrij om te bepalen wat hij doet. En hij doet nu, naar mijn idee, een combinatie van schapen en zonnepanelen of zonnepanelen en schapen. Als het gaat om de landschappelijke inpassing zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Ik weet niet of dat u al dit boekje heeft gezien, maar dat zat ook bij de stukken. En daarin wordt ook heel uitgebreid ingegaan op de landschappelijke inpassing.
Dat mag, ja.
Het gaat om wat de gedeputeerde zegt van dat het aan de landbouwer zelf is, of de eigenaar van de grond wat hij daarop verbouwt. Maar daar hebben we juist een omgevingsplan voor, om te bepalen waar wat wordt gebouwd. En daar liggen dus de beperkingen. Het kan toch niet zo zijn, en misschien ligt het wel in de toekomst, dat er krimp plaatsvindt in de regio, of anderszins, dat de boeren in plaats van uien en wortelen, waarbij je lekker de hutspot kan maken, zeg maar zonnepanelen gaat neerzetten.
Wat
Ja, we hebben inderdaad een omgevingsplan en dat is vertaald in bestemmingsplannen. En dan is het inderdaad zo dat het agrarisch gebied agrarisch is. De heer Bouma ging in op het feit dat er landbouwgrond uit productie genomen werd. En niet zozeer op de ruimtelijke procedure die daarbij hoort. En ik reageerde op met name die ruimtelijke procedure die daarbij hoort. Of op dat eerste deel, op het feit dat landbouwgrond uit productie genomen wordt. Naar mijn idee wordt het niet uit de productie genomen. En is er gewoon een ondernemer die op een andere manier zijn boterham wenst te verdienen. Voor slechts een klein deel van zijn bedrijf. Want ik ken toevallig de ligging van het bedrijf. En volgens mij gaat het nog niet eens om 10% van het totaal van zijn areaal. Voorzitter, is onderzoek gedaan in het stedelijke gebied? Nee, dat is niet gedaan, maar duidelijk is dat het grootstalig in het stedelijk gebied niet mogelijk is in Lelystad. Nou, de daken, daar had u volgens mij ook een opmerking over, daar ben ik op ingegaan. Ik ben nu even met de vraag van de individuele inbreng bezig in de richting van de heer Bouma. Andere daken. Vergunning limiteren, ja, dat kan in tijd. Dus we zullen ook kijken of dat we dat ook als aanbeveling mee kunnen geven richting... Wat zei?
Nee, ik dacht dat u even over het experimentenkader zelf wilde
ingaan. Nee, het vergunning limiteren in tijd. En ik kan me voorstellen dat we zeggen van zolang dit zonnepark daar staat, hè, dat geldt ook voor windmolens, zolang deze molen er staat en je gaat andere molens zetten, dan moet je nieuwe vergunningen aanvragen. Nou, volgens mij moeten we kijken hoe dat we dat op een juiste manier in de vergunning op kunnen nemen. De heer Van der Linden, voorzitter, die heeft gevraagd dat ook... particulieren, niet zijnde grondbezitters, kunnen participeren, zoals ook bij het nieuwe windmolenplan aan de orde is. Ja, dat is hier niet het geval. Dit is gewoon een particulier initiatief. Zoals er ook wel grote windmolen-eigenaren zijn die ook de participatie niet toelaten. Of gewoon zelf investeren daarin.
Een interruptie van de heer Van der Linden.
Ik wil even reageren. Want het is juist bij het saneren en opschalen van die windmolens, dat we nieuw beleid hebben, dat juist wel... mensen kunnen deelnemen en participeren in zo'n nieuwe windmolen. Nu gaan we iets nieuws opzetten, juist omdat er daarvoor dus wat wildgroei was met de windmolens. Zou je nu dus denken dat als er iets nieuws komt op het gebied van zonnepanelen, dat je mensen ook de kans geeft om ook daarin mee te participeren?
Nou, wellicht dat in de energievisie daar mogelijkheden toe worden geboden. We hebben nu geen beleid en dat betekent dat we dat ook niet kunnen eisen. Ik zou dat ook absoluut niet willen. En ik zie ook bijvoorbeeld mestvergistingsinstallaties staan die dan wel binnen een bestemmingsplan passen en die ook energie leveren. En dat wordt ook gewoon door een particuliere ondernemer, private ondernemer gedaan zonder dat anderen daarin kunnen participeren. Dus ik zou daar op dit moment absoluut geen voorstander van zijn. De presidentwerking, nou, ik denk dat ik daar al op ingegaan ben dat bij het experimentenkader het nou juist bedoeld is om het eenmalig te experimenteren en dat daar niet automatisch een presidentwerking vanuitgaat. En bovendien heb ik denk ik ook heel duidelijk aangegeven dat wij bezig zijn met het maken van beleid en voordat we het beleid hebben verwacht ik niet dat dat nou echt tientallen aanvragen gaat opleveren.
Voorzitter, interruptie.
Ik zie twee microfoons tegelijk en dat wil niet. Ik hoorde de heer Bogert als eerste.
Ja, de gedeputeerde geeft aan dat, dat er eigenlijk geen sprake is van precedentwerking. Maar dat strijdt toch met wat er in het voorstel staat. Het staat duidelijk in de ene kanttekening dat dit precedentwerking tot gevolg heeft. En volgens mij is dat zo. Ik bedoel, dit park er kan best wel een vergelijkbaar initiatief nog komen. En volgens mij kun je dat dan ook inderdaad niet meer weigeren. Dus... er wordt continu gezegd van de inschatting is dat ik verwacht niet dat er nog nieuwe verzoeken en dergelijke komen in de tussenperiode. Dat we nog geen beleid hebben. Ja, helemaal zeker is dat niet natuurlijk.
Ja, nee, er kunnen altijd initiatieven komen. Dat heb ik ook niet ontkend. Ik verwacht niet dat dat tientallen initiatieven zullen zijn. Zo heb ik het geformuleerd. Bovendien zijn wij met beleid bezig wat er moet voorkomen dat we iedere keer deze discussie gaan krijgen. En u heeft ook in de brief die we aan de gemeente Lelystad, maar ook in andere stukken gezien dat we eenmalig mee willen werken aan dit experiment. En volgens mij hebben we daarmee voldoende afgezegeld dat we presidentwerking zullen krijgen.
Ja, voorzitter, toch zou ik een beetje contrair willen gaan op de heer Bogert. Heeft u nou niet het idee dat... succes van dit experiment, hè? dat inspirerend werkt op navolgers.
Ja, dat sluit ik niet uit, voorzitter. Ik denk dat de heer Boshuizen daar een punt heeft. En vandaar dat ook iedere provincie bezig is om te kijken hoe dat ze beleid kunnen maken daarop. En wat mij betreft moet dat beleid voor mensen die navolger zijn van de huidige initiatiefnemer, moet dat vertaald worden in de energievisie. En dat heb ik denk ik al eerder gezegd. Dus ik wil voorkomen dat toekomstige initiatieven iedere keer getoetst moeten worden aan het experimentenkader of aan het huidige omgevingsplan. We zullen daar echt in de nieuwe energievisie beleid op moeten maken. Maar ik denk dat er wel meer belangstelling gaat komen. Dat ben ik wel met u eens.
Ook voor maatwerk?
Nee, nee. Nogmaals, het college heeft besluit genomen voor eenmalig dit experiment te doen, maar wel in afwachting van de energievisie.
Interruptie van de heer Bouwma.
Voorzitter, betekent dat de gedeputeerde de toezegging wil doen dat dit echt eenmalig is en dat alle andere aanvragen opgeschort worden tot de energievisie gereed is en door de PS is vastgesteld?
Ja, aanvragen komen natuurlijk niet bij ons binnen.
Nee, maar uiteindelijk komen ze wel
ja,
bij u terecht.
Nee, maar goed, nogmaals, we hebben een besluit genomen om dat eenmalig te doen. Hè. Dat is ook in de brief aan de gemeente Lelystad en dat vindt u ook in andere stukken terug. Dus daarmee is precedentwerking uitgesloten. En ja, dat betekent wat mij betreft dat dan ook toekomstige initiatieven die ingediend worden tot aan de vaststelling van de energievisie even on hold gezet worden. Maar wel om de ervaring op te doen die hoort bij een experimentenkader.
Ja, dat zijn vrij veel woorden. Maar is de echte toezegging dat u vroeg alles op hold zet totdat we beleid vastgesteld hebben?
U heeft mij denk ik goed gehoord.
Oké, dan zijn we dat eens.
Was u daarmee ook aan al uw punten toegekomen?
Ik dacht dat er nog meer interrupties waren, voorzitter.
Nee,
dus,
nee.
De heer Bogert gaf aan van, jammer dat we hier niet eerder over hebben kunnen praten. Nou, we hebben dat besluit in december genomen als college, van dat we bereid waren om er positief tegenover te staan. Vervolgens heeft de gemeente Lelystad de zaak moeten onderbouwen. En vandaar dat nu pas het voor ligt. Want op het moment dat wij eerder gekomen zouden zijn, dan had dat denk ik niet zo heel veel zin gehad, want dan hadden we toch echt over beleid gaan praten. En dat beleid moet je vastleggen in de energievisie. Daar moet het ook integraal onderdeel van uitmaken. En we hebben moeten wachten op de ruimtelijke onderbouwing van de gemeente Lelystad. En nogmaals, die heeft u in dit boek gezien. Dan kom ik gelijk op uw vraag van voldoet het nu aan de criteria. Naar ons idee is in dit boek werk voldoende beschreven en voldoende aandacht besteed aan de opmerkingen die wij in eerste instantie richting de gemeente Lelystad hebben gemaakt. En daarmee voldoet het ook aan die ladder voor de duurzame verstedelijking. De vergunning is nog niet gepubliceerd. De gemeente Lelystad heeft vanmiddag nog een mail gestuurd waarin zij aangeven dat zij wachten tot 6 april met het publiceren van de vergunning. En daarmee voldoet de vergunning, want dat was ook nog een vraag van u, inmiddels wel aan de eisen die wij gesteld hebben.
Reactie van de heer Bogert.
Oké, dus dat betekent eigenlijk dat alle kanttekeningen die in het voorstel nu staan eigenlijk van tafel zijn.
Ja, ja,
mag ik dat concluderen?
Ja, ja, dat mag.
Nog even terug op de timing. Kijk, de ontwerpvergunning is al verleend. De zienswijze termijn is al verstreken volgens mij. U heeft al een zienswijze ingediend. Eigenlijk is dit allemaal morsen naar de maaltijd. En ik begrijp ook wel van, wij zijn afhankelijk van hoe de gemeente Lelystad te werk gaat. Dit gaat via een omgevingsvergunning, dus dat gaat via een wat kortere procedure volgens mij dan via als het een bestemmingsplanherziening betreft. Daarmee heb je eigenlijk nog weinig mogelijkheden. Stel dat je die zou hebben. Kijk, stel in het meest ergste scenario dat wij als staten zeggen van ja, maar dit is toch eigenlijk niet zo'n goed idee. Ja, dat kun je eigenlijk niet meer maken. We hebben al een positieve grondhouding ingenomen. Dus dat bedoel ik ook met van, we worden eigenlijk voor het blok gezet. Eigenlijk is het een beetje allemaal morsend na de maaltijd. Het zou prettig zijn inderdaad als we in een eerder traject over dit soort dingen kunnen spreken in toekomstige gevallen.
Ja, de druk die erop zit heeft te maken met de SCE-subsidie. Ik noemde de datum van april en vandaar ook dat er moet dan een verleende vergunning zijn om voor die SCE-subsidie in aanmerking te komen. De zienswijze die was pro forma, zoals we die hebben ingediend. En we wachten uiteraard, en dat hebben we ook met de gemeente Lelystad afgesproken, op 6 april totdat u een besluit neemt over het advies. De gemeente, ik moet even de mail voorlezen die ik vanmorgen kreeg. De bevestiging van het college van burgemeester en wethouder, dat zij zullen wachten tot na 6 april met het publiceren van de... het genomen besluit en dat betekent dus de verleende omgevingsvergunning. En mocht dat, we kunnen altijd nog een reactieve aanwijzing geven en vanwege het feit dat we ook pro forma een zienswijze hebben ingediend. Dus die mogelijkheid zit er ook altijd nog in, maar we gaan ervan uit dat dat niet nodig is. Enerzijds omdat u gewoon instemt met het voorstel zoals het nu voor ligt en anderzijds dat het procedureel ook allemaal net in de tijd past. Ik ben al ingegaan op... de heer Korteweg die heeft een vraag gesteld van ja, als er nou andere ontwikkelingen zijn, niet zijn de zonneparken, maar die ook wel bijdragen aan de energiedoelstelling. Ja, we zullen ieder initiatief op de merites beoordelen. En als er iets komt wat niet binnen het omgevingsplan past, en dat kan met locatie te maken hebben, of dat het echt een ontwikkeling is die te groot is voor een bepaalde locatie die wel bestemd is... dan zullen we dat op zijn merites beoordelen en afwegen of dat we het experiment in de kader daarvoor toe willen passen. En dat zal dezelfde soort afweging zijn als we hier ook hebben gedaan. En u deed ook de suggestie om zonnepanelen in bermen, et cetera, toe te passen in de brede middenberm van de A6. Nou, op zich een heel aardig idee, maar ik moet wel constateren dat ook in bermen bouwen niet toegestaan is volgens het omgevingsplan en ook niet volgens de bestemmingsplannen. Dus volgens mij moeten we ook dan het experimentenkader daarop van toepassing verklaren. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik alle vragen beantwoord.
Meneer Korteweg van nog even.
Ja, kijk, het ging er mij vooral ook om dat we als provincie niet alleen reactief zijn in deze, maar ook proberen actief te zijn om te proberen dit soort terreinen die zich daar onziens beter verlenen dan dit terrein in te gaan zetten. En dan weet ik wel, die zijn ook niet allemaal van ons, maar dat wil niet zeggen dat de provincie hier niet een actieve rol in kan vervullen en omdat ze ook kan bijdragen aan het provinciaal beleid in het kader van de energiedoelstelling. En ik had eigenlijk nog een andere vraag, of niet zozeer aan wat dunne toepassing van de eisen aan het experimentenkader, of dat ook niet de weg openzet in andere initiatieven die helemaal niks met energie te maken hebben, maar waarbij ook ternauwernood wordt voldaan aan het experimentenkader, dat je die dan eigenlijk ook moet toestaan, omdat je het experimentenkader eigenlijk niet strikt aan het toepassen bent.
Nou, volgens mij passen we het experimentenkader wel strikt toe. Ik ben daar denk ik ook op ingegaan aan het begin. Maar ik heb ook een paar keer verwezen naar dit boekje waaruit blijkt dat we ook voldoen aan de voorwaarden die aan een experimentenkader voor gesteld worden. En ik kijk met belangstelling uit naar uw input voor de energievisie en de innovatieve ideeën die u heeft om nog meer energie duurzaam op te wekken op plekken die ik nu misschien ook nog niet kan voorspellen.
Dank u wel voor uw reacties op alle ingebrachte punten. Daarmee hebben wij volgens mij de eerste termijn uitgebreid aan de orde gehad. Ik heb ook toegestaan om tussentijdse wisselingen alvast mogelijk te maken. Daarmee schat ik in dat we dan ook een vrij korte tweede termijn kunnen gaan inzetten. Dus willen we daar eigenlijk ook even toe oproepen door niet opnieuw alle discussies te gaan voeren. Maar nog even de laatste punten, broodnodige punten, nog even aan de orde te stellen. En ik zag de heer Bouma en de heer Wiegertjes. Eerst even de heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Even, niet dat er aan getwijfeld is vanavond, maar voor alle duidelijkheid toch zeggen dat CDA natuurlijk ook uitermate hecht aan het creëren van veel meer zonnepanelen in onze provincie dan dat we op dit moment hebben. Ik vond dat de heer Korteweg hele aardige ideeën had. En gedeputeerd, het gaat er niet om dat wij mensen opleggen om daken te vullen met zonnepanelen, maar het gaat er wel om dat wij ze verleiden om dat soort zaken wel te doen. Ik ben blij met twee toezeggingen. Enerzijds dat er geen
volgend experiment komt alvorens wij het beleid vastgesteld hebben. En ik ben ook blij met de toezegging dat u wilt meewerken om de vergunning in tijd te limiteren. U hebt een verhaal gehouden over van, ja, 4 hectare blijft eigenlijk agrarisch, want er lopen schapen onder. Dat was een beetje een hoogpolitiek antwoord. Mijn probleem met dit soort redeneringen, die ik natuurlijk veel vaker gehoord heb, is dat natuurlijk, die 4 hectare stelt niks voor. Maar ja, de volgende komt met 10 hectare. Wat stelt dat 10 hectare op heel Flevoland voor? En als je zomaar doorgaat met die redenatie, dan kom je op een gegeven moment, ja, elk afzonderlijk iets stelt niks voor, maar uiteindelijk kun je wel tot substantiële oppervlaktes komen die aan de agrarische productie worden onttrokken. En het gaat mij meer om het principe, maar dat begrijpt u waarschijnlijk ook wel. Dank u wel, voorzitter.
De heer Lotte geeft aan dat hij gelijk wil reageren.
Ja, voorzitter, mijn bezwaar in de redenering van de heer Bouwman zit erin dat op het moment dat de betreffende boer daar gewoon schapen was gaan houden, een hek om het land gezet had, schapen gehouden had, dan was die grond ook uit productie genomen. Ik zeg niet dat hij dat was gaan doen, maar daar hebben wij ook geen invloed op. Dat is de keuze van de ondernemer, hoe hij zijn grond gebruikt. Daar zit mijn redenering in. Nou ja, dit gaat wat langdurig echt uit de productie voor voedingsgewassen, zowel schapen uiteindelijk wel ook in de voedselketen terechtkomen. Ja, ik vind dat echt afwegingen, maar daar verschillen wij over van mening die de ondernemer zelf moet maken.
Ja, een hoog politiek verschil wat we hebben, want het is gewoon een planologische wijziging, meneer Lotters.
Dank u wel, de heer Wiegertjes.
Ja, meneer Bouwma wijst op het camel nose effect, maar misschien is dat ook een experiment om de kamelen op te zetten op dat stuk land. Maar even om het idee weg te nemen dat wij tegen die zonnepanelen zouden zijn, dat zijn we niet. We hebben even gewezen op het proces, zoals het gevormd is. Nou, als ik de discussie hier hoor, dan denk ik dat de discussie over het proces binnen onze fractie niet zo vreemd was. Ik denk nog dat het toepassen van het experimentenkader hier heel dun is, maar het zij zo. En ja, u wijst dan op dat er tijdsdruk op zit vanwege die subsidie. Ik heb hier een ruimtelijke onderbouwing van het plan liggen van 1 april vorig jaar. En dan denk ik van ja, dan is het toch jammer dat het zo laat hier is. En daarom, dat zei ik al een beetje cynisch. In het begin van, het is van begin vorig jaar, het is nu al hier. Dus het is een beetje jammer.
De heer Lodders.
Ja, voorzitter, wij zijn natuurlijk afhankelijk van het moment dat de gemeente Lelystad bij ons een verzoek indient. En ja, maar, ja, dat is niet eerder gebeurd dan eind vorig jaar.
Even, voorzitter, als mag. Het is natuurlijk zo dat het vaker gebeurt dat we ons door een andere partij dan in de hoek laten drukken tot er haast is. En dat wil ik toch even zeggen.
Volgens mij zijn wij ook dienstverlenend aan ondernemers die wat willen ondernemen in deze provincie.
Ja, de heer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Er borrelt bij mij toch nog 1 vraagje op. Ik heb met veel genoegen naar de gedeputeerde geluisterd en ook met genoegen kennis genomen van de mogelijkheid om verder te zoeken dan alleen naar landbouwpercelen. Is de gedeputeerde met me eens dat het nuttig is om eens een inventarisatie bijvoorbeeld te maken van de mogelijkheid van grootschaliger toepassing op industriële complexen? Er werd al op gewezen. Er staat veel leeg gedurende langere tijd. En het is wellicht is het een suggestie om toch eens in die richting ook gewoon maar eens te inventariseren.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb al een paar keer verwezen naar de energievisie. En dit zijn echt aspecten die in de energievisie aan de orde moeten komen. En ik zal dit meenemen en ook als input meegeven aan mijn collega die heel druk bezig is om die energievisie op te stellen.
Ik zie de heer Bogert nog tot slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet echt vragen meer. Het verrast me wel een beetje inderdaad dat de gedeputeerde nu aangeeft van ja, de kanttekeningen die in het voorstel staan, die zijn eigenlijk niet meer relevant. Dus ik zal dat stuk nog eens grondig doornemen of wij dat ook vinden dat inderdaad die kansrekeningen niet meer aan de orde zijn. Ja, en wat ik bij een aantal fracties wel proef is van, ja, als je dus tegen toepassing nu bent van het experimentenkader, betekent dat je eigenlijk niet innovatief en ondernemend bent en goed met de ondernemers meedenkt. Ja, dat wil ik toch krachtig terzijde leggen. Het feit dat iemand iets wil, ja, we willen meedenken, absoluut, maar niet ten koste van alles. We blijven randvoorwaarden mogen stellen. Volgens mij mogen we dat ook. We moeten kijken van dat we goede beeldkwaliteit behouden en dergelijke. Goede landschappelijke inpassing. Nou, SGP-standpunt is helder over het gebruik van landbouwgrond. Dus ja, dat wil ik echt heel krachtig terzijde leggen. Van als een ondernemer iets wil, dat we altijd maar mee moeten werken. Nee, absoluut niet. De grondhouding is altijd inderdaad ja, maar er kan een mits aan verbonden zijn. Dus dat wilde ik nog wel even aangeven.
Ik zie een interruptie van de heer Platen.
Nou, heel kort nog even. Het is zelfs zo, u wordt op uw wenken bediend. Want dat experimentenkader is niet eens zo van, we mogen dat wel, we moeten dat wel. Dus ik denk dat dat helemaal goed zit bij u. Je moet die zorgvuldige afweging maken.
Ja, en daar stonden nou net een aantal kanttekeningen in dat voorstel, waaruit eigenlijk blijkt van, ja, dit is wel allemaal flinterdun om hier aan mee te werken. Nou ja, goed, dat zullen wij nog verder gaan bekijken.
Dank u wel. Ik zie toch nog iemand voor de tweede termijn. Een laatste punt, neem ik aan. Een allerlaatste punt.
Niet zozeer een allerlaatste punt, maar onze fractie is ook blij met de toezeggingen die gedaan zijn wat betreft de presidentwerking. Dat maakt het voor ons makkelijker om in te stemmen met het voorstel. Hoewel wij, en daar zullen we het nog wel even over hebben, van mening blijven, ondanks dat prachtige rapport, dat het wel flinterdun is om toe te passen. Want kijk wat al wordt aangehaald, bijvoorbeeld als versterking van vitaliteit, daar kun je natuurlijk alle kanten mee op. En een bureau wat wordt ingehuurd gaat altijd natuurlijk de goede kant op wat betreft de aanvragen, dat is logisch. Dus daar valt wel degelijk over te twisten. Dus wat ons betreft zijn die kanttekeningen toch nog niet zomaar weggevaagd.
Mag ik daar nog een opmerking over maken, voorzitter? Want het rapport, ik heb het net opgeborgen, dat is de basis voor de vergunningverlening van de gemeente Lelystad. Dus de beschikking is gebaseerd op het rapport. Dus in dat opzicht is het ook juridisch afdwingbaar datgene wat in het rapport staat op een aantal punten ook gerealiseerd gaat worden. Dus het is niet zo dat er toegeschreven wordt om het experimentenkader positief te beïnvloeden. Nee, het is echt de basis voor de vergunningbeschikking die door de gemeente Lelystad wordt afgegeven.
Dank u wel. Daarmee is wat mij betreft de tweede termijn dan ook afgerond. En als ik dan het debat en de discussie overzie van de afgelopen termijnen, dan maak ik wel de inschatting dat het als een bespreekstuk door zal gaan naar BS. Tenzij u het liefst als een hamerstuk ziet, dan hamerstuk.
Bespreekstuk.
Voorzitter. Dat had ik al. Ik zie voorzitter. De heer Bouma zag ik.
Voorzitter, wij vinden het een zeer belangrijk onderwerp en wij hechten eraan dat we dat bespreken in de Staten. Bovendien heb ik al aangekondigd dat wij een motie overwegen. Dat wil ik in mijn fractie bespreken, omdat anderzijds de gedeputeerde ook op heeft gesproken van, nou, we nemen het mee in de energievisie. En ja, misschien dat ik in de wandelgangen ook nog eens met anderen hierover spreek, hoeveel energie er is, zit erin. Nee. Hoeveel medestanders ik heb, of dat de toezegging van de gedeputeerde voldoende is, dat wil ik nog even afwegen. Dus,
helder, dan de heer Siepel.
Ja, misschien moeten we, voorzitter, ook met elkaar afspreken van dat we dan, omdat we in een nieuwe procedure zitten, ook op deze nieuwe procedure een ander experimentenkader toepassen. Want ik begrijp van dat de behandeling in de Staten dan zou moeten gaan over het herformuleren van het beslispunt. Dan zou ik de fracties die nu pleiten voor een behandeling ook willen uitdagen om die discussie dan te doen aan amendementen die kunnen voorliggen, zodat we ook echt gericht kunnen het debat kunnen voeren.
Die uitnodiging kan ik doorgeleiden hier. En het is aan de fracties om daar te kijken wat ze daarmee willen. U snijdt in die zin wel een terecht punt aan dat het debat natuurlijk, of als het als bespreekstuk gaat naar PS, gaat om het herformuleren van het beslispunt. Het specifieke beslispunt dat luidt geen advies te geven ten aanzien van het voornemen van de GS tot het toepassen van het experimentkader. Daar zou dan in PS de bespreking over moeten gaan plaatsvinden. En die mogelijkheid staat u uiteraard vrij om daar ook invulling te geven door middel van moties dan wel amendementen. Daarmee komen wij bijna tot het eind van dit onderdeel. Want ik wil toch even afsluiten met een tweetal toezeggingen die zijn gedaan. Dat betreft het on hold zetten eigenlijk van eventuele initiatieven die bij de provincie binnenkomen, die dus te maken hebben met het omgevingsplan. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er bij gemeenten initiatieven binnenkomen of lokale initiatieven die niet strijdig zijn met het omgevingsplan, dan zullen ze hier ook niet langskomen. Laten we dat even helder met elkaar afspreken. Dus mocht u in het veld ontwikkelingen zien van zonneakkers, dan kan dat heel goed aan de hand zijn. Ook in, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder doet zich een dergelijk initiatief voor. Dat komt dus niet hier ter tafel. Maar niettemin, de initiatieven die daar wel raakvlak hebben met, en dan in de vorm van strijdigheid met het omgevingsplan, die zullen in afwachting van de energievisie in ieder geval even on hold worden gezet. Daarover, dat als eerste toezegging. En dan hebben we nog een tweede toezegging. Dat ging over een vergunning in de tijd limiteren. Dat als aanbeveling richting de gemeente Lelystad wordt geformuleerd. Want zij zullen uiteindelijk altijd niet een vergunning moeten verlenen. Dat zal niet de provincie zelf zijn. Dat zijn de twee toezeggingen die ik heb genoteerd. En daarmee, mij betreft, sluit ik dit agendapunt en komen we toe aan de rondvraag. Dan kijk ik even de kring rond en ik zie de heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben recent in de media mogen vernemen dat de provincie Flevoland betrokken is geraakt bij een project waarin onderzocht wordt of het haalbaar is om een kabelbaan van Flevoland naar de Veluwe aan te leggen. En mijn fractie is benieuwd op welke gronden de provincie daaraan meewerkt en wat die medewerking behelst. Zo de berichtgeving in de media juist is.
Zal iemand de heer Lodders daarop reageren?
Ja, voorzitter, ik kan daar niet veel meer van zeggen dan dat wij hetzelfde bericht in de media hebben gelezen. En het initiatief niet bij ons binnengekomen is nog. Dus we zijn in ieder geval niet actief bij betrokken, laat ik het zo zeggen.
Mag ik? Mevrouw Papma.
Ik wil even op reageren. Heeft u ook gedacht aan een 1 april grap?
Zou me kunnen.
Verder nog punten voor de rondvraag? Nee, ik zie verder niemand meer. Dan daarmee sluit ik de vergadering en dank ik iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. En graag tot de volgende keer.